Lied 95. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Ik wil zingen van mijn heiland, we zingen alle vier de verzen. Eerst samen zegen vragen. Heren, u komt de lof toe, zoals we hem ook al bezongen hebben. De lof van ons zondaars, die door u gered moeten, kunnen, maar ook zullen worden. Heren, want de genade is groot. Vanavond zijn we hier bij elkaar als gemeente en met een heleboel gasten, een heleboel jeugd ook in ons midden. Heer, ik kom u eerbiedig vragen of dat u in ons midden wilt zijn. Wilt u ons een goede avond geven en wilt u geven dat we aangesproken zullen worden vanuit uw woord. Dat we zullen ervaren dat uw geest hier in de bron is op dit moment. Heer, als het onderwerp getuigen van u, de lof van u verkondigen aan de orde is, wilt u dan geven dat we daardoor aangestoken mogen worden, dat het vuur mag gaan branden, het vuur van de liefde voor u. We willen u Arjan Baan opdragen die vanavond voor ons zal spreken. Heer, ook hij is in alles van u afhankelijk. Wilt u het geven dat hij het met vreugde en met gemak mag doen. Te geven dat we zullen merken dat uw zalving op hem is. Heer, zo vragen we u om een goede avond. Wilt u dat geven? Om de Heer Jezus wil. Amen. Nogmaals, hartelijk welkom. Ik zal zo dadelijk een deel uit de Bijbel lezen ter opening, maar voordat ik dat doe zal ik eerst even wat vertellen over de gang van zaken voor vanavond. Het is de bedoeling dat zo dadelijk kandidaat Baan een inleiding houdt over het onderwerp getuigen zijn, hoe dat je dat doet. Arjan is directeur van de stichting Heartcry, heeft heel veel ervaring met omgaan met jongeren. Een van de doelstellingen van Heartcry is ook om het praktische christen zijn, de levensheiliging, zoals dat heet, onder de aandacht te brengen. Het kan niet zo zijn dat je alleen op zondag in de kerk zit en dan verder door de week je leven leeft zoals het altijd geweest is. Er moet verandering zijn. En je moet ook streven naar groei. En een van de dingen die we ook tegenwoordig zien is dat het christen zijn wordt minder in Nederland. Als je naar de kerk gaat, dat is niet meer vanzelfsprekend. Er beginnen meer en meer mensen te komen die niet meer van de kerk weten en niet meer van het evangelie weten. En het begint ook zo te worden dat er zelfs vijandschap komt. In dat kader moeten we ook deze lezing zien. En daarom wil ik ook een kort stukje lezen uit de psalmen, het boek van de psalmen, psalm 1. Het is een korte psalm. Ik zal er dadelijk nog op terugkomen waarom ik dit gekozen heb. Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen, die zal vergaan. Deze psalm die laat al iets zien van het getuigen. Want waarvan doe je getuigenis? Ik zat vanmiddag in een blad te lezen. Ik heb niet de waarheidsvriend genomen, want die heeft iedereen al. Dus daar hoef ik niks meer uit te lezen. Dat kent iedereen, maar misschien kent u dit blad wat minder. De Oogst, een uitgave van de Stichting tot Heil des Volks, die in Amsterdam werken. En daar staat een stukje ingeschreven. Dat gaat over wat er nu in Nederland aan de hand is. En dat gaat over de komende verkiezingen. En dat er misschien wel een andere regering komt. Een paarse regering, zoals hier staat. Dus met D66 erin, de PvdA. En dat zal dus een heel andere regering zijn dan die we nu hebben. Ik zal een stukje voorlezen. De paarse veronderstelling die achter het huidige politieke dreiging schuilgaat, is dat geloof een privézaak is. De meeste Nederlanders kunnen zich weinig meer bij God en geloof voorstellen, en al helemaal niet bij een geloof dat handen en voeten krijgt. Zolang geloof een private hobby is, die in weekenden en avonduren wordt beoefend, dan is het nog tot daar aan toe. Maar geloof dat zich uit in zorg voor verslaafden, opvang voor prostituees, christelijke journalistiek, christelijke politiek, dat is voor veel mensen een brug te ver. En het is al helemaal onvoorstelbaar dat christelijke organisaties financiële ondersteuning van de overheid zouden krijgen. Dat is het maatschappelijke klimaat waar wij in leven. En dat betekent dus dat getuigen zijn broodnodig is. Ik vond ook nog een ander citaat. En dat is afkomstig van een Romeinse priester, Antoine Baudard. Die heeft een boek geschreven en dat heet In alle eenvoud. En die zegt: de christen is ertoe uitverkoren van Christus te getuigen zonder terughoudendheid, maar in wellevendheid de ander ontzien. Dat vond ik ook een opmerkelijke uitspraak. Als ik kijk naar de moeite die wij in de reformatorische kring hebben om getuigend naar buiten te gaan, dan bekroop me het gevoel van: gaat de katholieke kerk ons voor in deze? Dan weet ik wel dat Antoine Baudard niet een gemiddelde katholiek is. Maar toch, in dat kader, in deze maatschappij waar het geloof naar het privédomein gedrongen wordt, wil ik nogmaals Psalm 1 lezen. Psalm 1 die de man gelukzalig prijst die in de wet van de Heere wandelt. En die verkondigt dat de goddeloze het niet wel zal gaan. Eigenlijk een hele confronterende boodschap. We kunnen ons proberen voor te stellen hoe dat we deze boodschap zouden kunnen brengen aan onze buren. Of aan verdere mensen die we tegenkomen. En dan wordt je opeens heel confronterend. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze. Nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft, daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Ik heb nog een paar andere mededelingen die ik graag wil doen voordat ik Arjan het woord geef. Eerst zal Arjan zijn inleiding houden. Het duurt een klein uur, denk ik. Ongeveer 9 uur afronden. Lukt dat, Arjan? Dan is er nog een korte pauze. Dan wordt er nog koffie en thee geschonken. In de pauze, en misschien heb u al rondgekeken, heb u ook nog de gelegenheid om wat te kopen. Daar staan tafels met kaarten, eigengemaakte kaarten. Die worden verkocht ten bate van het liturgisch centrum in de kerk. Dus van harte aanbevolen. In de hal staat een boekentafel. Daar staan hele mooie boeken bij. Voor de lezers onder ons, wellicht staat er wat van jullie gading bij, dus dat kan je ook gewoon kopen. Er staat een potje bij, zelf het geld erin doen. Dan zijn er nog wat andere gemeenteavonden gepland. Half maart, of iets na half maart, 24 maart, dan is er een gezamenlijke gemeenteavond van wijk 1 en 2 en die gaat uit van de DPW. Het thema is nog niet helemaal bekend, maar het heeft wel betrekking op onze gehandicapte medemens. Dat is 24 maart. Op 21 april, woensdag 21 april, is er ook weer een gemeenteavond. dan hoopt meneer Wim Kuling uit Alphen aan de Rijn voor ons te vertellen over de Stichting Ontmoeting. Een stichting die zich bezighoudt met de opvang van dak- en thuislozen. Ook dit is weer een avond voor jong en oud. Het liederenblad, daar gaan we dadelijk ook nog wat van zingen. We hebben gewoon een keuze gemaakt. Psalmen en wat Johan Leer en wat opwekking. En daar maken we ook een keuze van. Als we psalmen zingen, dan willen we die ritmisch zingen. Even kijken, dat zijn mijn mededelingen. En ik wil nu graag het woord aan Arjan geven.
Het is voor mij een geweldig voorrecht om vanavond hier voor het eerst in Werkendam te spreken. Werkendam, dat is een paar jaar geleden voor mij eigenlijk een beetje op een pad gekomen. Ik heb toen naar een aantal dominees in Werkendam een brochure gestuurd. Die is geschreven zo rond 1755. Want zo'n 250 jaar geleden was hier een geweldige opwekking in Werkendam. Ik weet niet of de ouderen daar wel eens van gehoord hebben. Maar er is een brochure die is overgetikt, die is rond die tijd geschreven. Maar in 1750 is er in Nijkerk, waren de Nijkerkse beroeringen. En daar kwamen honderden mensen tot geloof. En dat is zo uitgespreid naar de Alblasser Waard, naar Blessersgraaf, Molensgraaf, Nieuw-Lekkerland. Maar ook naar Werkendam. En daar was zo'n krachtige zondeovertuiging dat zelfs kinderen op het schoolplein huilden over hun zonde dat ze de Heer Jezus nodig hadden. En toen ik door Han gevraagd werd om hier de gemeenteavond te leiden, toen was dat voor mij een geweldige bemoediging. Want wat zou het een groot wonder zijn als we opnieuw met elkaar ooggetuigen worden van een opwekking. He, dat niet alleen in de kerk we met elkaar brandende harten voor de Heer Jezus krijgen, maar dat het zelfs gevolg heeft voor de wereld om ons heen, voor de onkerkelijke buren. En voor de mensen die nergens aan doen, dat zij ook aangestoken worden door de liefde van de Heer Jezus. En voordat ik echt naar het thema ga, wil ik nog iets over opwekking zeggen, wat ook alles met getuigen zijn te maken heeft. Er is 100 jaar geleden, je had het over de Johan de Heerliederen, en ik zeg het wel vaker op meerdere plekken, maar 100 jaar geleden was er een grote opwekking in Wales. En daar is ook Johannes de Heer geweest. Er komen stromen van zegen, ga mij niet voorbij, o Vader, en al die liederen, die komen allemaal uit de opwekkingsperiode in Wales. Wat was daar gebeurd? Er was een jonge man van 25 jaar, zijn naam was Gipsy Smith. En die man die wilde graag opwekking in zijn gemeente, maar hij worstelde met de lauwheid van de harten van de mens. En toen ging hij bij oude predikanten vragen hoe dat kon veranderen in zijn gemeente. Hij zegt, ik wil graag dat het levendiger wordt in de gemeente. En hij ging naar de een en naar de ander en naar zus en zo. En op een gegeven moment kwam hij bij een hele oude predikant en die zegt, moest luister, ik heb het antwoord voor jou. Hij zegt, nou vertel. Hij zegt, dat antwoord dat is dit kleine bordkrijtje. Hij zegt, nou wat moet ik ermee doen? Hij zegt, ja, met een kleine bordkrijtje moet je naar huis gaan en je moet op je studeerkamer gaan zitten en dan moet je een cirkel tekenen en dan moet je in die cirkel gaan zitten en dan moet je zeggen, heren, ik verlang naar opwekking in mijn gemeente, naar passie voor de Heer Jezus, maar begin hier in deze cirkel. En heren, nou wil ik mijn vrouw en mijn kinderen vergeten en nou wil ik mijn ouderlingen en diakenen vergeten, heren, maar wat is daar mis in mijn leven waarom ik geen brandend hart voor u heb? En toen kwam de heren krachtig in het leven van die Gipsy Smith. En toen zag hij dat hij altijd met één vinger naar een ander had gewezen, maar dat er drie vingers naar hemzelf wezen. Dat er ook in zijn leven heel veel dingen waren die niet goed waren. Zonde. Met betrekking tot zijn vrouw en de manier waarop hij met zijn kinderen omging. En die opwekking die heeft toen onder andere zekere Ivan Roberts ook geraakt. Want s'avonds ging hij naar de gemeente, die dominee Gipsy Smith. En hij zegt, gemeente, ik heb altijd u de schuld gegeven. Maar ik ben de schuldige dat het hier in de gemeente zo doods is en zo dor is en zo lauw is. En toen kwam de een naar de ander naar voren en die deed publiekelijk beleed die zijn zonde. Nee, maar ik ben fout geweest. En toen brak daar een opwekking uit. Nou, en die Ivan Roberts, dat was een man van 27 jaar, die heeft eigenlijk een geweldige impact gemaakt. Die is over heel Wales gegaan, Engeland. En die had eigenlijk een hele, ja wat zeg je dat, een beetje een eenzijdige boodschap. Er kwamen 4 punten, kwamen er telkens weer terug, waar die overal brachten die boodschap. En het eerste was, daar mag geen bewuste zonde in je leven zijn, die tussen jou en de Heer in staat. En als daar een bewuste zonde is, dan moet je die zonde voor de Heer belijden en daarmee breken, je daarvan bekeren. Het tweede was, er mag geen onvergevingsgezindheid zijn in je hart naar andere mensen toe. Geen bitterheid en wrok naar anderen toe. Vanavond gaan we het hebben over getuigen. Ik denk dat ik erop terugkom. Maar hoe kunnen we getuigen van de vergevingsgezindheid van de Heer Jezus, als wij zelf niet vergevingsgezind kunnen zijn naar een familielid, naar een vader of een moeder, of naar dingen die er in het leven gebeurd zijn door een traumatische ervaring? Hoe kunnen we getuigen van Gods liefde als we anderen niet lief kunnen hebben? Nou, dat was het tweede punt waar hij elke keer weer op hamerde. Leg je wrok en bitterheid, leg het af aan de voet van het kruis. Het derde, leef in voortdurende gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Daarmee wil hij zeggen, als je leeft met de Here en je merkt dat je in iets ongehoorzaam bent, dat de vrede uit je hart weggaat of uit je geweten, en de Heilige Geest maakt je iets duidelijk, dan moet je direct gehoorzamen en niet in ongehoorzaamheid verder leven. En het vierde, en dan komen we bij ons thema, getuig overal vrijmoedig van de Heer Jezus. Op elke plek waar de Heer je brengt, getuig met vrijmoedigheid van de hoop die in je is. Getuig met vrijmoedigheid van de Heer Jezus. Dus nog even samenvattend, geen bewuste zonde in je leven, geen onvergevingsgezindheid, bitterheid en wrok, leef in voortdurende gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. En het vierde, getuig overal vrijmoedig van de Heer Jezus. Nou, ik wil met jullie een tekst lezen uit Handelingen 22 vers 15. Handelingen 22 vers 15. Ik heb begrepen dat ook kerktelefoonluisteraars meeluisteren. Die willen we ook hartelijk welkom heten. Fijn dat u ook mee wil luisteren met ons. Om vanavond met elkaar na te denken over het getuigen zijn in onze directe omgeving. Handelingen 22 vers 15. Daar lezen wij over Paulus die zich verdedigt. En daar lezen we dat er van Paulus gezegd wordt. Of laten we bij vers 14 beginnen. En hij zeide: de God onze vader heeft u tevoren uitverkoren, verordineerd, om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. Nou, vanavond gaat het dus over getuigen zijn in onze directe omgeving. Nou, laten we daarmee beginnen door te zeggen dat we dat allemaal niet eenvoudig vinden. Vooral niet in je directe omgeving. Maar vanavond ga ik duidelijk maken, ik ga vanavond niet een bepaald kunstje of een bepaald stappenplan duidelijk maken. Maar ik ga vanavond vooral jullie duidelijk maken dat getuigen zijn eigenlijk een levenshouding is. Dat het eigenlijk een overgave van de Here is om door hem gebruikt te worden op de plaats waar God je brengt en van hem afhankelijk te zijn. Ik zal dat met verschillende praktische voorbeelden duidelijk maken. Nou, als ik nadenk over getuigen zijn, dan sommigen van jullie hebben dat misschien wel eens gehoord, maar dan word ik altijd weer getroffen waar ik zelf mee geconfronteerd werd een paar jaar geleden. Ik gaf catechisatie in Bennekom in de Steltevormde Kerk. En op een gegeven ogenblik, toen kwam ik daar s'avonds aanrijden met mijn auto. Ik had een hele drukke dag gehad, ik was moe. En ik kwam daar bij het kerkgebouw aanrijden en ik zag daar, in het portaal van de kerk, zag ik daar 4 gothic jongelui staan. Je weet wel van die jongelui, helemaal in het zwart, zwarte wenkbrauwen, zwarte ogen van die jongelui die zo'n bepaalde muziekstijl aanhangen. En het eerste wat er op de bodem van mijn hart naar boven kwam was, oh nee heren, hier heb ik geen zin in. Terwijl ik op de bodem van mijn hart verlangd, ik heb altijd wel een kaartje bij me of een dvd'tje bij me of een cd'tje bij me. Ik heb eigenlijk altijd het verlangen om toch wel mensen wat mee te geven. Maar ik was moe en ik zag het eigenlijk niet zitten. Ik had eigenlijk geen woorden om met hen te spreken over de Heer Jezus. Maar met dat ik met mijn tas uitstap uit mijn auto is daar de verzuchting. Nog geen eens een gebed, maar de verzuchting in mijn hart. Heren, als u wil dat ik met deze jongelui over u spreek, dan moet u zelf voor een opening zorgen. Nou, straks gaan we nog even lezen uit de Korinthebrief. Daar spreekt Paulus ook over een geopende deur. God moet een geopende deur geven om met iemand over het evangelie te praten. Als er geen geopende deur is, als mensen er niet voor openstaan, dan moeten we het niet door de strot drukken. God moet dat leiden. God moet voor openingen zorgen. Hij moet de harten voorbereiden en klaarmaken om ook over het evangelie te praten. Nou, ik kwam er aanlopen. De verzuchting in mijn hart, heren, als u wil dat ik over u spreek, wilt u dan voor een opening zorgen? En ik kom er aanlopen en ineens hoor ik daar een van de jongelui heel grof zeggen. Hij zegt, ja Kees, als je dat doet, dan ga ik kapot. Ze hadden een gesprek, ik weet niet meer waarover dat precies ging, maar goed, het loog er niet om. En toen gaf de Heer gelijk mijn, als het ware, een gedachte in haar. Dus ik loop naar de jongelui toe, ik zeg, jongens, ik hoor jullie zojuist wat jullie zeggen. Nou, als je vanavond hier zou zijn met de jongelui, en die jongelui zouden aan mij vragen, want ik ga die catechisatie geven, ik ga praten over God en over de Bijbel. Je moet proberen, hè, zo eenvoudig mogelijk te praten naar mensen toe. Dus ik zeg tegen die jongelui, als zij zouden vragen, meneer, wanneer ga ik kapot? Dan zou ik tegen de jongelui zeggen, je gaat kapot als je verder leeft zonder Jezus. En de jongens die kijken me eens heel strak aan en het wordt stil. En zeggen, meneer, dat meent u niet. Gelooft u nog in Jezus? Ik zeg, jongens, ik heb een ontmoeting met hem gehad. Wat zegt u? Ik heb een ontmoeting met hem gehad. Nou, Hoezo, hoe kan dat nou? Ik zei, nou, ik zal het je uitleggen. Toen ik zo oud was als jullie, toen heb ik geleefd alsof er geen God bestond. Ik leefde als een kerkjongen dubbelhartig. Aan de ene kant in de kroeg, in de disco, maar aan de andere kant op zondag netjes naar de kerk. En als ik catechisatie kreeg, dan lag de dogmatiek van dominee Kersten er nog naast. En ik wist precies te vertellen waar de dominee fout ging enzovoort. Maar ondertussen had ik een zondig leven. En toen ben ik met vrienden naar Amerika gegaan en we hebben daar een rondreis gemaakt door Amerika, alsof er geen God bestond. En toen 3 dagen voordat ik naar huis zou gaan, toen kreeg ik een krant in mijn hand. Het was bij de Niagara waterval in Canada. En toen had ik die krant kreeg ik in mijn hand en ik begon die krant te lezen. Toen kreeg ik de schrik van mijn leven. Maar hoezo? Nou, daar stond een vliegtuig wat was neergestort. En die bewuste morgen kwam de Heilige Geest in mijn leven met mij praten. Arjan Baan, als jij in dat vliegtuig had gezeten, hoe had het dan met jou afgelopen? En we zaten er 's morgens te eten, daar buiten bij die camper, het was prachtig weer. En ik kreeg de schok van mijn leven, de Heilige Geest die praatte met mij. En ik zag heel mijn leven als een filmrolletje van 36 terugkomen. En ik kon maar één ding zeggen, Heere God, het is voor eeuwig verloren. Ik heb de hel verdiend, want ik heb al die 20 jaar geleefd voor mezelf en geleefd voor deze wereld. En toen, s'avonds, zouden mijn vrienden weer naar de disco gaan. En ik heb dat tegen mijn vrienden gezegd. Ze zeggen, jongens, ik voel me niet zo lekker. Ik blijf vanavond thuis. Ik ben ziek. Toen heb ik mijn Bijbel gepakt, die bewuste avond, uit mijn tas. Een klein, zo'n klein zondagsschoolbijbeltje. En ik heb toen mijn knieën gebogen. En toen heb ik het uitgeroepen tot de Heere. Heere, als u werkelijk de levende God bent, zou u dan 1 keer in mijn leven duidelijk en krachtig met me willen praten. En ik begon te lezen, ik sloeg mijn Bijbel open en ik begon te lezen Romeinen 10. Maar een ieder die de naam van de Heere aanroept, die zal zalig worden. En op datzelfde ogenblik, ik kan het niet uitleggen, maar op datzelfde ogenblik werd ik overweldigd door de liefde van de Heer Jezus. Dat ik wist, Hij heeft mij gehoord. En mijn vrienden kwamen 's avonds thuis of 's nachts thuis. Ik zei, jongens, God is in mijn leven gekomen. En toen zeiden ze, Baantje die heeft niet een visioen, maar Baantje heeft een visioen gezien. En zo begon de strijd. En ik zat dat tegen die jongelui te vertellen. En die jongelui zeggen, maar meneer, mogen wij vanavond ook naar die samenkomst komen dan? Ik zei, natuurlijk. We gaan even naar huis. En ik dacht, die komen niet meer terug. En 7:45, dan kwamen ze aanrijden, die 4 gothic jongelui. Het was een afscheidsavond. En ze hadden voor mij een zangavond gepland met een woord. En ik moest buiten blijven. En op een gegeven ogenblik ging de zaaldeur ging open en ik kom daar binnen lopen en er waren 4 zwarte ouderlingen liepen achter me aan. En ik dacht, wie zijn dat dan weer? En ze hebben heel de avond erbij gezeten en aan het einde van de avond, toen was nog blijdenscatechisatie en toen zei er een zoon van een diaken, meneer, op mijn verantwoordelijkheid, er zijn hier geen evangelisatiebijbels, maar geef ze allemaal maar zo'n dikke, grote bijbel met van die, zo'n harde bijbel, zo'n dure bijbel mee, want op mijn verantwoordelijkheid. Nou ja, goed. Wat wil ik ermee zeggen? Op dat ogenblik zijn de jongens naar huis gegaan. En kan je niet meer doen dan het aan de Heere overgeven wat Hij met het woord doet. Nou, als we nou vanavond nadenken over getuigen zijn, is dit de eerste les, als die staat in Handelingen 22 vers 15, want gij zult hem getuigen zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt, dan heeft dat alles met getuigen te maken. Want dat wil ik uitleggen, dat Griekse woordje getuig. Daar staat het Griekse woordje martyrios, martyrus. Dat wil zeggen martelaar. Martus, dat is een getuige, dat is iemand die in de rechtszaal staat. Nou, we hebben allemaal een beetje misschien de rechtszaak van Holleder gevolgd. Nou, wat betekent nou een rechtszaak? Men roept getuigen op in de rechtszaal. En die getuigen die vertellen iets van wat zij met hun ogen gezien hebben. Bijvoorbeeld een drugsdeal. Zeg, ja, maar ik heb erbij gestaan. Ik heb het gezien hoor, wat hij gedaan heeft. Of ik heb het gezien hoe hij die ander met het pistool heeft neergelegd. Of dat ze misschien zeggen, nou maar toen wij in de taxi zaten, ik zat op de achterbank hoor, toen Willem Holleder belde met die en die en die. Ik was er getuige van. Dus getuige zijn wil zeggen, iets vertellen van wat wij gezien hebben en gehoord hebben met onze oren. En zo is het geestelijk niet anders. Wat betekent het nou om getuige te zijn in onze directe omgeving? Laat het maar gewoon zo zeggen. Dat heeft er alles mee te maken dat wij gewoon heel eenvoudig kunnen vertellen wat wij zelf hebben ervaren in onze ontmoeting met de Heer Jezus. En de vraag is vanavond, zou u dat kunnen doen? We houden als Haardkraai wel eens conferenties. De zaterdagavond en de zondagavond, die sluiten we af met getuigenissen. Zo'n 5 mensen die dan iets vertellen wat de Heer in hun leven gedaan heeft. Soms missen we dat denk ik wel eens een beetje. Op zo'n gemeenteavond zouden we er ook best eens aandacht aan kunnen geven. Dat er 2-3 mensen vertellen gewoon wie de Heer Jezus voor hen is. Dat raakt vaak een ander. Want zo'n biografie wat iemand meegemaakt, dat is zo herkenbaar. Als ik vanavond spreek over dubbelhartigheid, misschien is het voor de jongeren herkenbaar dat je ook inderdaad op zaterdagavond in een disco en in de kroeg zit. Maar aan de andere kant ook weer niet onverschillig bent. Dus een getuigenis wil zeggen dat wij kunnen vertellen wie de Heer Jezus voor ons is. Dat is eigenlijk, denk ik, eigenlijk de kortste boodschap. Eigenlijk als het gaat over getuigen zijn in onze directe omgeving, kunnen wij vertellen wie de Heer Jezus voor ons is. Zou u dat vanavond kunnen vertellen? Als ik vraag, kom eens nou naar voren en vertel nou eens aan de gemeente wie de Heer Jezus voor u is. En dat hebben we denk ik nodig in deze tijd. He, en in het bijzonder ook de ouderen in ons midden zou ik daartoe op willen roepen. Hebt u nou wel eens aan uw kleinkinderen verteld wie de Heer Jezus voor u is? Dat de kleinkinderen op bezoek kwamen en dat je gezegd hebt, ga nou eens even zitten. Opa, oma wil zo graag vertellen wie de Heer Jezus voor hem of haar is. Dat heeft de jongere generatie nodig. Levende voorbeelden die ook kunnen vertellen wat de Heer Jezus in hun leven gedaan heeft. Misschien op een ziekbed gelegd, ernstig ziek geweest, een wonderlijke uitredding van God meegemaakt. En dat je dat vertelt. Gewoon heel eenvoudig. Niet met veel poeha, maar gewoon vertelt wie de Heere voor mij is. Wat de Heer Jezus, om het maar even bevindelijk en ouderwets te zeggen, wat de Heere aan onze ziel gedaan heeft. Om daar iets van te vertellen aan een ander. Dus een christen die kan uit ondervinding vertellen wat hij gezien of gehoord heeft of ervaren heeft in zijn ontmoeting met de Heer Jezus. Zouden we dat kunnen doen? Zouden we dat aan onze omgeving door kunnen geven? Ja, maar zegt u, dat is toch niet eenvoudig, dat valt toch niet mee en dat kan toch bijna niet en dat is toch moeilijk? Nou, daarom wil ik jullie vanavond meenemen naar een heerlijke belofte en dat is Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. De laatste woorden van de Heer Jezus. Dus we denken vanavond na over een onderwerp wat nota bene de laatste woorden van de heiland zelf zijn. Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, tot aan de uiterste der aarde. Nou, hier in deze tekst wordt gesproken over het getuige zijn. De laatste opdracht van de Heer Jezus aan zijn discipelen, maar eigenlijk een opdracht aan een ieder van ons. Maar het is niet alleen een opdracht, zo zullen we straks zien, het is ook een belofte. Ja, maar ik heb geen vrijmoedigheid. Ga met vrijmoedigheid staan op Gods belofte. En zegt de Heer, maar u hebt het zelf gezegd, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. He, dus in de eerste plaats is het een opdracht. Het is de levensbestemming van de mens. He, de John Piper die zegt in zijn boek en de Westminster Confessie die begint erover. Wat is het hoogste doel van de mens? Dat is God verheerlijken en hem eeuwig genieten. Of God verheerlijken door hem te genieten. Nou dan zeggen ze wel eens, het thema van de HGB voor dit jaar is van binnenuit. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Als wij werkelijk een levend geloof met de Heer Jezus mogen beoefenen in de binnenkamer, in de stille tijd. Als het goed is, dan kunnen wij niet zwijgen van wie de Heer voor ons is. En dan weet ik wel, straks zal ik dat ook duidelijk maken, dat we dat niet te geforceerd moeten doen. We moeten daarin geleid worden door de Heilige Geest. We moeten geleid worden door de kracht van de Heilige Geest. Maar eigenlijk is getuige zijn, is eigenlijk de grondbestemming van de christen. Het is eigenlijk het grote doel. De Heer Jezus heeft gezegd in Efeze 4. Ik zal straks opvaren naar mijn vader. En ik zal mijn werk door middel van mijn kinderen voortzetten hier op aarde. Daarom was het thema ook he, van binnenuit van de HGB. He, het licht op de kandelaar. He, Matthäus 5 was dit jaar. Dus de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel als het licht van de wereld. Maar door middel van al die kleine lichtjes op de kandelaar. Wil de Heer zijn getuigenis verder verspreiden hier in Werkendam. Zijn bediening, zijn leven wil hij voortzetten door u en jou. En nou is het onze roeping, niet geforceerd, niet activistisch, maar gewoon in onze omgeving, in afhankelijkheid, een levende getuige van de Heer Jezus zijn. Om te getuigen van de hoop die in ons is. Het is een opdracht. Het is de levensbestemming, het is het doel van ons leven. Maar nou komt het. Nou zijn er velen onder ons die zeggen. Ja maar. Ik mis zo vaak de vrijmoedigheid. Ik durf heel vaak niet. Ik ben zo schuchter. Of ik ben zo'n gesloten persoon. Ik praat zo moeilijk over het geloof. Ik vind het niet makkelijk. Het grote probleem. Van dat. Wat we dan zeggen. Dat is ten diepste. Dat wij denken dat wij het in eigen kracht moeten doen. Dat wij denken dat we het zelf moeten doen, of dat we het zelf kunnen, of dat we het zelf moeten doen. Maar het heeft er alles mee te maken dat wij onvoldoende afhankelijk zijn van boven. Daar zit het probleem. Heel vaak proberen we het in eigen kracht, vanuit onszelf, terwijl de Heer ons een fantastische, heerlijke belofte heeft gegeven. Want, of maar, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. De kracht van de Geest. Nou, dat Griekse woordje voor kracht, daar staat letterlijk in het Grieks dynamiet, dynamis. Ik zal je dynamiet geven. Ik zal jou dynamiet geven. Ik zal jou, staat er letterlijk, in staat stellen tot. Dus vanuit onszelf kunnen we dat niet. Het heeft dus alles te maken met algehele overgave. In welke mate, als ik 's morgens opsta en uit bed kom, in welke mate geef ik mijzelf aan de Heer over? Als een vat aan de Heer. Zeg, Heer, gebruik mij maar op mijn werk, op school, in de buurt. Heer, gebruik mij maar hoe u wil, wanneer u wil. Nou, die overgave, wanneer wij ons zo aan de Heer overgeven, dan zal de Heer ons de kracht van de Heilige Geest geven. Hij zal ons in staat stellen om een levende getuige te zijn. We kunnen dat niet in eigen kracht. Wij zijn allemaal in die zin, van nature zijn wij, hebben wij de vrijmoedigheid daar niet toe. Maar als Gods Geest het in ons door ons heen doet, dan gaat het als het ware vanzelf. Nou, als het nou gaat over dat getuige, wat staat hier? Begin in Jeruzalem, geheel Judea Samaria, uiterste der aarde. Nou, uiterste der aarde, he, daar verstaan we het zendingswerk onder. Het evangelisatiewerk misschien he, in andere landen. Nou, Judea Samaria, misschien het evangelisatiewerk in de steden, Breda, Amsterdam. Maar Maar Jeruzalem, dat is onze directe omgeving. Die cirkel die wordt steeds groter. En dan moeten we vanavond allemaal ook begrijpen dat de Heer niet wil dat wij... Of niet wil. Het is niet Gods bedoeling dat we allemaal naar het zendingsveld gaan. Of dat we allemaal in steden gaan evangeliseren. De Heer verlangt ernaar dat jij, dat u en ik... Dat wij gewoon in onze omgeving op een spontane manier... afhankelijk van hem leven en ons laten gebruiken als een instrument in zijn hand om de mensen om ons heen te bereiken. Nou, wat is nou de eerste getuigenis? Hoe wij mensen kunnen raken? Dat is heel eenvoudig, niet dat kleine stukje vlees in onze mond, maar dat is jouw levenswandel, uw levenswandel. Dat is de eerste getuigenis. Is ons leven met God in orde en is ons leven een aangename reuk van de Heer Jezus? Is onze levenswandel in overeenstemming met onze woorden? En daar ligt een groot probleem. En als Hartkrij proberen we daar ook op conferenties, maar ook op gemeenteavond daar aandacht aan te geven. Is onze leer en leven zijn die in overeenstemming met elkaar? Of zijn wij, zoals ik zondag zei in een preek, zijn wij eigenlijk zondagschristenen dat wij 6 dagen in de week voor onszelf leven. En die ene dag die is voor de Heere. Nou, dat zien jongeren en dat zien onze buren. Stel je ervoor, wij willen de buren vertellen van de Heer Jezus. Maar als man en vrouw vechten we elkaar uit het huis bijna, om het zo maar te zeggen. De buren hoort hoe we ruzie maken met elkaar als man en vrouw. Of hoe wij met de kinderen bezig zijn. Dat we de kinderen al gillend en schreeuwend naar boven sturen. En dan moeten we de buren gaan vertellen dat ze de Heer Jezus moeten gevolgen. Nou, bij ons hiernaast, daar zitten van die christenen zonder, zitten ze met een vrome gezicht voor in de kerk. Maar je moet ze eens door de week zien. Zo kijkt de omgeving naar ons. Zoals die vader, die proberen zijn kinderen te waarschuwen over het feit dat ze nogal een slokje bier lusten en met die krat bier naar boven gingen. En zeggen, jongens, kom naar beneden, dat mag niet. En de jongens die riepen keihard naar beneden, pa, dat moet jij ze nou toch zeggen, joh, zuiplap. Ja, dat is, je kan je kinderen op het goede spoor willen brengen en je kan een levend getuige van de Heer Jezus willen zijn, maar als je eigen leven niet in overeenstemming is met de Heilige Schrift, dan heeft dat geen zin. Laten we eens even bladeren naar 2 Korinthe 5. Vanmorgen, ik ben in mijn stille tijd bezig met de Korinthebrief en vanmorgen werd ik daar zo door getroffen, door 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2. Dat gaat ook over woord en daad, hè? Dat ons leven... 2 Korinthe 2 vers 12, daar zegt Paulus... Voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te preken... en als mij een deur geopend was in de Heere. Kijk, daar moeten wij veel om bidden. Als het gaat over getuigen zijn in onze directe omgeving... we moeten veel bidden. Heere, wilt u onze geopende deur geven? Ik denk dat wij soms te veel investeren in familieleden enzovoort... die niet willen... En wij willen toch kosten wat het kost, willen wij hen het evangelie er doorheen drukken om het zo maar te zeggen. Het heeft geen zin. Dat is palen voor de zwijnen werpen. Er blijft dan maar één als onze broer of zus, vader, man, vrouw, wie dan ook. Als ze niet willen, ze hebben aversie, dan blijft er maar één ding over en dat is het gebed. Structureel ervoor gaan bidden. Een gebedslijstje bijhouden, gewoon een papiertje ergens. En dat je gewoon de namen op gaat schrijven. Want heel vaak bidden we 1 keer voor iemand of 2 keer voor iemand. En dan stoppen we ermee. Want we vergeten het. Nee, de vraag vanavond is. En straks ga ik dat misschien aan het einde van de avond nog even samenvatten. Welke mensen in uw directe omgeving verlangt u dat ze tot bekering zullen komen? Noem eens 5 mensen. Die u op uw hart hebt. Misschien een vader, een oude vader of een moeder. Misschien een familielid. Of misschien een collega. En de vraag is, hoe vaak heb je nou voor die persoon al gebeden? Voor een geopende deur en of het hart voorbereid mag worden, zodat jij een keer over de Heer Jezus mag vertellen. Ik denk dat we heel vaak 1 of 2 keer ervoor bidden en dan vaak ebt het weer een beetje weg. Daarom is het goed zoals George Muller dat gedaan heeft, om een lijstje te maken en structureel voor die mensen te gaan bidden. Niet te vergeten, elke dag die persoon bij de Heer brengen. George Muller, die heeft na zijn dood, heeft 60 jaar lang voor iemand gebeden. En toen hij stierf, toen kwam die man tot bekering. Dus We moeten bidden om een geopende deur. Nou, en zegt Paulus gaat daar verder. Zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest. Omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar afscheid van hen genomen heb. Ben er vertrokken naar Macedonië. En Gode ze dank. Die ons te alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk van zijn kennis. Door ons. Openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Goden een goede reuk van Christus. In hen die zalig worden. En in degene die verloren gaan. De ene reuken des doods ten dode. De andere reuken des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Getuigen zijn in onze omgeving. Wie van ons is daartoe bekwaam? Wie van ons staat hier vanavond op en zegt. Oh, dat doe ik wel even. Dat kan ik wel even. Wie is tot deze dingen bekwaam om een ander de blijde boodschap door te geven? Niemand van ons. Maar wat zegt Paulus? Onze bekwaamheid is uit God. En daarom moeten wij meer, 's morgens voordat we de dag ingaan, moeten wij meer met onze handen omhoog en zeggen, Heere, wilt u het doen in en door mij heen? Want ik kan het niet. Nou, wat is dan getuigen zijn? Nou, zegt Paulus hier, de reuk van de Heer Jezus door mij heen naar de anderen toe. Nou, hoe kunnen we nou een goede reuk zijn? Ik heb het al gehad over onvergevingsgezindheid en bitterheid en wrok. Hoe kunnen we nou met vrijmoedigheid zeggen dat wij de reuk van de Heer Jezus verspreiden als wij wrok en bitterheid in ons leven handhaven? Dat we er niet mee willen breken. Er zijn helaas mensen ook in de kerk die verbitterd zijn. Omwille van een traumatische ervaring. Of omwille van dingen die er in het verleden gebeurd zijn. Iemand wat je aangedaan hebt. En het is een wortel van bitterheid geworden. Je bent onvergevingsgezind geworden. En misschien zit je hier vanavond en het ligt op de bodem van je hart. En je wil het die ander niet vergeven. Dat kan niet. In de gemeente van de Heer Jezus kan dat niet. Je kan het lezen met Matthäus 6. Hoe kan de Vader ons onze zonde vergeven als wij niet bereid zijn om een ander te vergeven? Lees het hier eens in vers 10. Ik vind het toch een punt wat ik nou vanavond even voor het voetlicht wil brengen. 2 Korinthe 2 vers 10. Wat staat daar? Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus. En dan komt het, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen. Ofwel, dat de Satan ons niet benadeelt, of uitbuit, of oplicht. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou, wat is er hier gebeurd? Paulus die heeft te maken met één iemand, doch indien iemand bedroefd heeft, het gaat over iemand die heeft in de gemeente heel lelijk gedaan over Paulus. Smerige opmerkingen over Paulus gemaakt. En Paulus die maakt in dit gedeelte duidelijk dat hij bereid is tot vergevingsgezindheid naar die persoon toe. Die persoon is gestraft en Paulus zegt we moeten niet langer die ander dat toerekenen. Ik ben vergevingsgezind. Want, zegt hij, als ik niet vergevingsgezind ben, wat gebeurt er dan? Dan krijgt de Satan grip in ons leven. Dan worden wij van een verbitterd mens, worden wij een mens vol met wrok en aard van de zanden, zegt altijd. En als wij wrok blijven koesteren in ons leven, dan worden we een wrak. Dan gaan we er psychisch aan onderdoor. Dan kunnen wij geen levende getuigen van de Heer Jezus zijn. Want we zitten vol met ons eigen problemen, met onze eigen zorg en onze psychische nood. En de Heer kan ons niet gebruiken als een kanaal naar anderen toe. En daarom vanavond een oproep voor diegenen onder ons die hier vanavond zitten. En die op de bodem van hun hart, die ander, die vader of die moeder, misschien zelfs vanwege een traumatische ervaring, het nog steeds niet vergeven hebt. Kom vanavond naar het kruis. En belijd het voor de Heer. Breek ermee. En laat de liefde van de Heer Jezus, zijn vergevingsgezindheid, door u heen stromen. Opdat u mag gaan getuigen aan de omgeving van de vergevingsgezindheid van de Heer Jezus. Die aan het kruis gebeden heeft, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus wat is christen zijn? Dat is door woord en daad een goede reuk van Christus verspreiden. Omdat ik zo verbonden ben met de opgestaan en verheerlijkte Christus. Dat ik in zijn triomftocht word meegevoerd, zegt Paulus. Op die manier gaat de reuk van de Heer Jezus, van wie de Heer Jezus is, door mij heen naar anderen toe. Door woord en daad. Nou, het probleem. Hoe moeten we nou omgaan in onze omgeving met mensen die niet willen? Nou, daar had Petrus ook mee te maken in de Petrusbrief, 2 Petrus 3. Of sorry, 1 Petrus 3. En het gaat over een vrouw die te maken heeft met een man die ongelovig is. 1 Petrus 3, vers 1. 1 Petrus 3, vers 1. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen, zonder woord, mogen gewonnen worden. Als zij zullen hebben ingezien, uw kuise, uw ingetogen wandel in godsvrezen, in vrezen, in eerbied voor God. Dus hier hebben we te maken met een vrouw die in haar nabije omgeving een man heeft die niks van het woord wil weten. Dan wat moeten we daar gaan doen om te getuigen? Nou, veel tegen hem gaan preken dat hij het fout doet. Nee, want wat gebeurt er dan? Dan wordt de irritatie alleen maar groter. Ik weet het, je kan kinderen hebben en tot hun 18e levensjaar kan je er alles aan gedaan hebben om ze van de Heer Jezus te vertellen, van de getuigen, van de hoop die in je is. En op een gegeven moment gaan ze misschien de spoor dat je het heel moeilijk vindt om ze los te laten. Maar er komt een ogenblik dat je soms aan kan voelen, nu moet ik oppassen, want anders dan worden ze verbitterd. En dan blijft er eigenlijk maar één ding over en dat is handen vouwen en veel voor de kinderen en veel voor die mensen in onze naaste omgeving bidden. Onophoudelijk blijven bidden. Heere, red hem. Heere, raak hem aan. Heere, u weet dat het mij niet meer mogelijk is, maar wilt u zijn hart bereiken? Een evangelist gebruiken, een traktaatje, een preek op zondag of hoe dan ook. Maar Heere, wilt u zijn of haar hart raken? Want hier staat het zonder woord. Nou, dat heeft Franciscus van Assisi gezegd. Die zegt, getuige door middel van je levenswandel, zo nodig met woorden. Dus, getuigen met woorden, dat is niet waar het mee begint. Sommigen van jullie zeggen misschien, ja, ik vind dat moeilijk. Het begint in de eerste plaats met onze levenswandel. Heel praktisch. Op je werk. Studenten onder ons. Op school. Door gewoon in je levenshouding mee te leven met de zorgen van die ander. Die student die naar het ziekenhuis moet. Of die collega. Waarvan je weet dat hij het moeilijk heeft met zijn kinderen of met zijn vrouw. Of dat hij op het punt van echtscheiding staat. Dat je met hem meeleeft. Door een eenvoudig kaartje misschien. Door een bemoediging. Door misschien eens een keer met hem mee te lopen naar de auto. En eens wat mee te dragen. En bij de auto eens even zijn arm of zijn, je hand of zijn, je arm over zijn schouders te leggen. En zeggen, weet dat ik voor je bid en meer niet. Niet gelijk allemaal preken enzovoort, maar hulpbetoon door je levenswandel, door het praktisch te laten zien, ik ben geen egoïst, maar ik heb jouw hart op het oog. En als je zegt, ja, maar hoe zit dat nou met persoonlijk getuigen? Ik zou zo graag het evangelie uit willen leggen, ik zou zo graag over de Heer Jezus willen vertellen. Nou, hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan? We gaan vanavond niet het hele gedeelte lezen. Maar hoe heeft de Heer Jezus dat nou gedaan? Bijvoorbeeld bij die vrouw, bij die Samaritaanse vrouw. Je moet het nog maar eens thuis nalezen, Johannes 4. Dat is eigenlijk het voorbeeld, of althans, je zou dat een evangelisatiegesprek kunnen noemen. Wat doet de Heer Jezus? Hij gaat er bij een waterput zitten en hij begint heel eenvoudig te praten gewoon over water. Over gewoon alledaagse dingen. En als ik terugkijk in mijn leven, ik begin heel vaak met mensen over alledaagse dingen te praten. Vorig jaar was ik een keer in Gameren en er zaten een paar mensen uit de oud-gereformeerde kerk, denk ik of zo. En die mensen zaten daar en die man zat lekker een biertje te drinken in het cafetaria. En op een gegeven moment dan begin ik gewoon met die kinderen over patat te praten. En van patat hebben ze het ineens over, ja, wij zijn lekker wezen varen. En van het varen, ik weet niet hoe, maar ineens dan heb je het, oh, kom je uit Gameren, oh, zitten jullie daar en daar in de kerk, of heb je contact? En op een gegeven ogenblik kom je uiteindelijk bij het evangelie uit, althans, dan probeer ik wel eens een directe vraag te stellen. Want als het nou gaat, begin gewoon met mensen gewoon normaal over alledaagse dingen te praten. Er komt een ogenblik, als je jezelf afhankelijk opstelt naar de Heer, er kan een ogenblik komen dat de Heer ineens je de ingeving geeft om op het geestelijke over te gaan. Zoals de Heer Jezus ineens overgaat op De geestelijke bedoeling van water. De stromen van water. De bron van de geest in ons. Maar dan moet ik even dit erbij zeggen. Het kan ook zijn dat de Heere wil dat we ons mondje dicht houden. En dat we gewoon over natuurlijke dingen blijven praten. Daar moet je geleid worden door de Heilige Geest. Dat is niet in elk gesprek hetzelfde. En daarom is mijn gebed heel vaak. Heere, geef dat u vandaag een geopende deur zal geven. Maar dat ik ook zal verstaan wanneer ik moet zwijgen. En wanneer ik moet spreken. Want vaak gaan wij praten tegen mensen terwijl we gewoon moeten zwijgen. En over die alledaagse dingen moeten blijven praten. Totdat de Heer een opening geeft. Dat kan ik u niet uitleggen. Dat is gewoon het eenvoudige leven met de Heer. Door aan te voelen of het wel kan of het niet kan. Nou, soms dan moet je gewoon maar daarbij laten. Gewoon interesse tonen in die ander. Over zijn werk, over zijn kinderen. Over de alledaagse dingen. Misschien over een hobby. Meeleven. Betrokken zijn bij die persoon. Totdat de Heer een ogenblik geeft dat je eens wat dieper door mag dringen. En over geestelijke dingen mag praten. Nou, wat doet de Heer dan bij die vrouw? Bij de waterput? Dan confronteert hij met de wet. Als ik moslim spreek, dan doe ik dat ook heel vaak. Van, oh, weet u straks dat u naar het paradijs gaat? Nee, Allah weet het. Er zit aan mijn linkerzijde zit er een duiveltje. Op mijn rechterzijde zit een engeltje. En ja, het is maar afwachten hoe het straks zal zijn als ik bij Allah kom. Helaas zijn er heel veel mensen, ook in de kerk, die ook zo leven. Nou ja, het is, ik hoop het maar wie zal het zeggen? Maar de Heer Jezus komt met de wet. De volmaaktheid van de wet. Haal je man en kom hier. Ja, ik heb geen man. Gij hebt wel gezegd. Ik heb 5 mannen gehad en de man die nu is, die heeft de man niet. Dus ze werd geconfronteerd met het 7e gebod. Ze kwam erachter, ik heb de wet niet gehouden. Dus je kan met mensen soms gewoon een aanknopingspunt. Begin maar gewoon over de heilige wet van God, over de 10 geboden. En vraag aan zo iemand of die al die geboden altijd heeft onderhouden. En als zo iemand dat zegt, van ja, nee, inderdaad, er zijn geboden die ik niet onderhouden heb. Ja, maar hoe denkt u dan straks rechtvaardig te kunnen verschijnen voor God? Nou, en dan zullen er allerlei vragen komen. En daar zou je weer een hele boek over kunnen lezen natuurlijk. Hè? Apologetische vragen. Ja, maar waarom is er zoveel lijden in de wereld? Ja, maar waarom dit? Ja, maar waarom dat? Enzovoort. Maar uiteindelijk wil de Heer daardoor ons bij de Heer Jezus brengen om dan te getuigen. Weet je wat ik nou zo wonder vind? Waarvan we hebben gezongen. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruis houdt. Weet je wat nou voor mij zo'n wonder is? Dat er één is geweest die wet volkomen voor mij heeft gehouden. En die zelfs al zijn zonden op zich genomen heeft voor mij aan het kruis. En dat hij verzoening heeft gedaan voor mijn zonden. En dat ik door hem weer God recht in de ogen kan kijken. En zo kan je soms, en ik heb hier een aantal 30 velletjes meegenomen over hoe leg ik het evangelie in een notendop uit. Maar zo kan je gewoon heel eenvoudig vanuit de wet naar de Heer Jezus uitkomen en vertellen hoe hij voor ons plaatsvervangend gestorven is aan het kruis. Dus getuigen zijn in onze omgeving, dat begint door middel van onze levenswandel en zo nodig ook met woorden, door gewoon het evangelie uit te leggen. Maar laat je leiden door de Heilige Geest en wacht Gods tijd af. Maar één ding is zeker, vanuit de Korinthebrief en vanuit hier, hè, 1 Petrus 3, onze levenswandel is heel erg belangrijk. Nou zal ik nog dat even duidelijk maken met een voorbeeld. En dat voorbeeld heb ik van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, de ouderen hebben er misschien wel eens van gehoord. Hè. Ze heeft voor de radio gesproken en destijds ook voor de televisie. En er zijn allerlei video's opnamen. En die gebruikt het voorbeeld van een heel eenvoudig, zegt wij getuigen zijn in onze omgeving. Dat betekent dat wij gewoon heel eenvoudig een licht zijn op de kandelaar. Ons, jij in jouw klein hoekje, ik in het mijn, gewoon op de plek, heel eenvoudig. Sommigen van ons hebben veel te hoge verwachtingen. Tuurlijk, je mag grote verwachtingen hebben. Maar het is gewoon bloeien op de plaats waar God ons geplant heeft. Gewoon met de Heer Jezus leven, spontaan. En de Heer zal mensen op ons pad brengen en hij zal openingen geven. En Corrie ten Boom zegt, wij moeten dus een licht op de kandelaar zijn. Zegt ze, maar nou heb ik hier een zaklamp, zegt ze dan op die video. Maar er is een probleem met deze zaklamp, want hij doet het niet. Dus ze zegt, daar zit hier aan de binnenkant van die lamp, daar zit iets verkeerd. Daar zit iets grondigs mis. En dan maakt ze die zaklamp open en wat gebeurt er dan? Dan haalt ze er allemaal vuile lappen uit die erin zitten, waardoor het licht niet schijnt. Dus allemaal vuile lappen en op die lappen staan allemaal zonden geschreven. En
jaloezie, oneerlijkheid, liegen, pornografie, gevoelens van zelfmedelijden en minderwaardigheid, overspel, bezorgdheid enzovoort. Corrie de Boom zegt heel duidelijk, piekeren, dat is ongehoorzaamheid, dat is zonde, bezorgdheid is zonde, wereldgelijkvormigheid, enzovoort, enzovoort. Allemaal zonden die hier opgeschreven staan. De geest van kritiek. Sommigen denken dat het talent is, maar die moeten we begraven. Er was een dominee die had gepreekt over de talenten, dat we die niet moeten begraven. En de dominee ging bij de deur staan en die gaf iedereen een hand. Toen kwam er een vrouw aan. Zegt, nou dominee, u bent vanmorgen toch één talent echt vergeten te benoemen. En die heb ik, dat is de talent van kritiek. Hij zegt, direct begraven. Maar het kan iets zijn wat ontzettend verziekend is in een gemeente, door altijd kritisch te zijn. Nou, wat zegt Corrie ten Boom? Ze zegt, er zijn twee batterijen nodig eigenlijk. Ze zegt, want de eerste, dat is een levend geloof met de Heer Jezus, wedergeboorte. Dat de Heilige Geest in ons komt wonen. Wij kunnen ten diepste geen getuigen zijn als we niet wederom geboren zijn, als de Heilige Geest niet in ons woont. Maar, zegt ze, daar is ook de batterij van dagelijkse bekering en zondebelijdenis, ofwel algehele overgave. Zegt, en als ik die erin doe, en over, dan doe ik één ding nog niet wat zij doet, want dan doet ze het weer en dan probeert ze het weer en dan doet het niet. Zegt ze, er is toch nog een probleem, dan maakt ze meer open en dan haalt ze er nog 25 gulden uit. Ze zegt, oh kijk, dat kan ook nog een ding zijn, zegt ze, dat je geldgierig bent. Maar goed, die heb ik er nou niet in zitten. Kijk, en als dat weggaat uit ons leven, dan worden wij een licht op de kandelaar, dan worden wij een getuige van de Heer Jezus. Dus het is nodig dat wij tot levend geloof in de Heer Jezus komen. En ik weet het, dat is een heel moeilijk punt. Want ja, goed, dat maak je mee op huisbezoeken, dat er oudere mensen zijn die zeggen, ja, ik ben al die jaren al in de kerk gezeten, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik een levend geloof heb. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wederom geboren ben. En dan is het nodig dus dat wij de Heer Jezus aannemen als onze redder en zaligmaker, dat we onze zonden belijden en dat wij ons leven met God in orde maken. Maar goed, misschien straks na de pauze nog wat meer erover. We gaan afronden. Getuigen zijn in onze omgeving. Het is persoonlijk getuigenis van ons leven met de Heer Jezus. Wie de Heer Jezus voor ons is. Zoals we heel vaak zeggen, als je in het evangelisatiegesprek moet je soms hele directe vragen stellen. En de meeste directe vragen die ik vaak stel, we gaan op zaterdagavond evangeliseren bij de drugs, of bij de refokroegen. Dus Geluinen soms en in Staphorst enzovoort, bij de refocafés. En de meest directe vraag die ik kan stellen is, hey jonge vriend, stel je nou voor dat jij degene bent die vannacht zichzelf tegen, dat jij je vannacht hier tegen een boom aanrijdt. Waar zal jij dan de eeuwigheid doorbrengen? Of een andere vraag is, hey, zeg, als je vannacht moet sterven, waar zou je dan de eeuwigheid doorbrengen? Of wie is de Heer Jezus voor je? Mag je weten dat je zonden vergeven zijn? Dus, niet geforceerd, op zaterdagavond kan dat soms gewoon recht op de man af, maar in de familie of bij ouders probeer je dat voorzichtig te doen. Van ma, nou bent u al 65, ma, nou bent u al 70, maar ik heb zo'n brandende vraag op maat. Mama, als u straks sterven gaat, weet u dan dat u straks voor eeuwig bij de Heer bent? Stel elkaar zulke vragen. Want daar begint vaak een geweldig mooi gesprek om bij de kern uit te komen. Nou, en dat is het laatste wat ik wil zeggen. Dat is dat getuigen zijn in onze omgeving, dat is ook dat we de Heer bidden om bewogenheid. Dr. Chalmers, dat is een bekende zendeling geweest en die heeft ergens in Zuid-Afrika of in Afrika heeft hij op een gegeven moment een bezoek gebracht aan een stam. En daar zijn er toen, daar ging hij s'avonds naar bed. En het stamhoofd ging ook naar bed. En ineens hoort hij een grote klap en dokter Chalmers doet zijn deur open. En daar tegenover valt de stamhoofd, die was dood op de grond gevallen. En dan zegt dokter Chalmers, die zegt in zijn biografie, hij zegt, nu heb ik 2 uur met hem aan tafel zitten kletsen over allerhande zaken. Maar ik heb nog geen 5 minuten gesproken over de redding van zijn ziel. En dat is denk ik ook wel wat we mogen vragen. Hè, voor allemaal. Dat we zeggen, Heer, wilt u mij meer bewogenheid geven? Dat ik ook een last krijg voor verloren zielen. Dat ik die mensen om me heen ga zien als mensen die inderdaad dreigen voor eeuwig naar de hel te gaan als ze de Heer Jezus niet leren kennen. En helaas ontbreekt het ons, mij wel eens, aan die bewogenheid. En dan kunnen we mensen zo makkelijk maar voort laten leven. Maar we moeten ook bidden of de Heere door de Heilige Geest die bewogenheid op ons hart wil schenken. Dat we er ook om bidden. Dus het allerbelangrijkste eigenlijk ook is dat wij veel ook in gebed tot de Heere gaan en zeggen: Heere, maak mij een getuige, maak mij een instrument in uw hand. En ja, ik kan niet anders zeggen dat getuigen zijn in onze directe omgeving, dat is in de eerste plaats ook gewoon ja, toch een alledaags levenswandel. Dat is niet een bewuste verandering van je programma en agenda, maar het is een way of life. Het is een levenshouding. 'S morgens in je stille tijd, dat hebben we toch hier werkend aan. AGB, twee jaar geleden hebben ze gehad over lees je Bijbel, bid elke dag, of althans een thema over dat je dagelijks uit je Bijbel moet lezen. Maar we houden toch stille tijd. Kwartiertje, 10 minuten. Alleen met de Bijbel, onze handen vouwen. Niet met het gezin, maar gewoon op onze slaapkamer of op onze studeerkamer of in de gewone kamer. Stil worden met de Heere en dan in zo'n gebed opnieuw te zeggen: Heere, nou ga ik vandaag weer de wereld in. En Heer, ik wil mezelf aan u overgeven. Romeinen 6, ik wil mijn leden in gehoorzaamheid aan u overgeven. Gebruik mij maar, Heere, op de plaats waar u mij stelt. En laat mij zijn een getuige in uw hand om zo door God gebruikt te worden voor de wereld. In onze omgeving, om van mensen van de hoop die in ons is te getuigen. Goed, ik wil het hierbij laten, even tot nu toe.
Dankjewel Arjan voor de inleiding. Je hebt ons toch weer stilgezet bij ons eigen leven en hoe dat we daarmee al of niet naar buiten treden. En het heeft scherpe kantjes natuurlijk van wat doen we ermee. Maar het heeft ook bemoedigende kantjes van het is een levenshouding en de Heere die wil werken door onze levens heen. En als hij niet door onze levens heen kan werken, door wie zal hij het dan doen? Dat legt ook weer een stuk verantwoordelijkheid bij ons. We hebben veel gehoord. Even 20 minuten pauze om het te verwerken. Er is nog koffie. Thuis heeft het gezet. Daarna hebben we nog gelegenheid om tot 1:50, we willen ongeveer om 10:00 sluiten, nog meer van gedachten te wisselen met Arjan. U mag vragen stellen, schriftelijk. Het mag ook gewoon direct mondeling uit de zaal na de pauze. Als we de avond afsluiten, dan zullen we ook nog collecteren. Arjan die leeft van giften en zijn stichting heeft ook geld nodig, dus... Ik wil het van harte bij u aanbevelen. Dus bij het verlaten van de zaal zullen we zorgen dat er collectezakken zijn waarin u wat kan geven. Eerst pauze.
beste takken, maar ja, het is altijd even een hand. Maar hij heeft
Ik stel voor dat we langzamerhand weer gaan beginnen. Als iedereen een plekje op wil zoeken. Het is een mooie gelegenheid om een psalm met elkaar te zingen. Op uw blaadje. Psalm 89. Vers 1, 7 en 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En we gaan dat ritmisch zingen. Dat iedereen er erg in heeft.
You were.
We hebben nog een half uur de tijd om verder van gedachten te wisselen over het onderwerp. Het is natuurlijk best een onderwerp wat confronterend is, maar ook een onderwerp wat na aan ons hart ligt. Hoe kunnen we uitstralen wat van de liefde van de Heer Jezus die we in ons leven ervaren hebben? Of waarvan we misschien moeten zeggen van nou, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarmee moet. En heb ik die wel ervaren? Dus hoe dat het ook zij, het is altijd een onderwerp wat ons wel raakt. Ik wil Arjan graag uitnodigen om wat van gedachten te wisselen. Het is, de eerste vraag is altijd de moeilijkste. Dus ik heb een kleine voorbereiding getroffen om een eerste vraag alvast dat die vast komt. Okay.
Het was een verrassing om hier te zijn. Ik sprak Gerrit van de Werken. We kwamen erachter dat het zo'n 16 of 20 jaar geleden is dat hij bij ons thuis was kwam en wij gaan. En na al die jaren kom je tegen. Ik zie mensen van de Gomarenschool waar ik mee op school heb gezeten. Dus wat ouder is dat heel leuk om oude mensen tegen te komen en elkaar te spreken na al die jaren. Ik wil even nog voordat de vraag gesteld wordt van de gelegenheid gebruik maken. Ik heb samen met dominee Maritz heb ik een boek geschreven, Basislessen Geestelijke Groei. En er zitten 23 bijbelstudies in. En daar zijn van over geloofszekerheid, zondebelijdenis. Hoe hou ik stille tijd persoonlijk? Wie ben ik in Christus? Vervulling met de geest. Hoe kan ik Gods wil leren kennen? Geestelijke oorlogsvoering en occultisme. Hoe werkt God in opwekking in je leven, in de gemeente? De noodzaak van voorbeden. Zelfbeeld, identiteit, huwelijk, gezin enzovoort. En het is heel mooi om te zien dat er zijn nou 3500 exemplaren van verkocht. En heel veel hervormde gemeentes ook. Bijvoorbeeld dominee van Kamp uit Rotterdam doet het met zijn gemeente. Dominee Bloemendaal, daar hoorde ik net dat hij ook hier regelmatig preekt. In Groot-Amers doen ze het met een aantal groepen. Maar het zijn dus bijbelstudies die je persoonlijk kan doen in je eigen leven. Gewoon 's morgens in je stille tijd. Maar je kan het ook, laat maar zeggen, als gemeente doen of als huiskringen enzovoort. Nou, degene die interesse hebben, daar in de hal staat die boekentafel. En voor €12,50 is dat boek te verkrijgen. En voor degene nog, ik weet niet of die John Piper liefhebbers zijn. Ik heb een actie van 3 boeken voor €35. Van de banier heb ik dat over kunnen nemen. Diegenen die daar nog interesse in hebben, kunnen daar ook nog even naar kijken. Goed, we gaan verder met het thema over getuigen zijn. En inderdaad, die eerste vraag, dat is misschien de moeilijkste vraag. Maar ik denk dat hier werkendammen stonden. De tijden van de Gomaren stonden ze bekend dat ze een babbeltje al bij zich hadden. Dus dat moet dan toch hier zeker lukken. Dus wie bijt de spits af? Ga gerust aan. Praktische vraag. Verhelderingsvraag. Jan?
Je was toen in Gameren, hè?
Gameren?
Of waar je de catechisatie gaf.
Ja.
Bennekom.
Ja, ja.
Okay. En toen kreeg je ineens een ingeving wat je moest zeggen.
Ja.
Zou je dat nou een gave van de geest kunnen noemen? En is daar ook een belofte voor dat je op het moment dat je nodig hebt dat de Heer dat het belooft, dat hij dat geeft? Je had er geen zin in, maar ik bedoel, je had wel op dat moment een woord te
hebben. Ja. Nou kijk, gaven van de geest, het doet mij, ja? Oh ja, goed, keurig dat hij dat goed dat hij zegt. Nou, als je dan bijvoorbeeld zo'n ingeving krijgt, hè, om bij die jongens daar, bij die gothic figuren, om spontaan dat te vragen van aan de jonge lui, hè, over van wat ze daarmee bedoelen, is dat nou een gave van de geest? Hè, dus, nou kijk, er staat bijvoorbeeld in Matthäus 10 over de zending van de 12 apostelen, daar staat: maar wanneer ze u overleveren, zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Dus in die zin zou ik gewoon willen zeggen, het is de Heilige Geest die je de woorden geeft en die je daartoe leidt. Kijk, een gave van de geest. Goed, inderdaad, daar kan je natuurlijk een hele boodschap over houden vanuit 1 Korinther 12, 13, 14. Over wat de gaven van de geest zijn. Maar in die zin is het denk ik de Heilige Geest in en door ons heen. En Romeinen 6, en daar begint het denk ik mee. Romeinen 6 zegt: stelt uw leden goden ter beschikking, ter gehoorzaamheid. Dus het gaat erom dat wij bereid zijn om op de plek waar God ons stelt door hem gebruikt te worden. En dan kan de Heer ineens je spontaan leiden. Dus in die zin is het de gave van de geest. In de zin, de Gods geest leidt je daartoe, geef je de woorden. Ja, zeker. Wie nog meer? Ja.
Wij worstelen daar wel eens mee denken van, kunnen we wel meer mensen gebruiken die misschien onze commissie mee willen werken. Dan lossen we altijd met de vraag, in hoeverre moet je zelf echt het levend geloof met de Heer kennen om iets door te mogen geven. Kun je ook niet soms gewoon puur een doorgeefluik zijn, want de Heer kan natuurlijk met een kromme stok wel recht geslagen worden.
Ja. Ja. Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Hè? Ja? Ja, natuurlijk. We zijn er. Nee, maar van harte. We zijn er hier om elkaar te helpen. Geen enkel probleem. Geef u maar eens aan. Kijk of we. Ja.
Misschien een antwoord vanuit de schrift. Dat is natuurlijk.
Ja, absoluut.
We kennen natuurlijk allemaal de apostel Judas. Hij was wel een geroepen apostel.
Ja.
Door de Heer zelf. Hij is zeker gebruikt in de dienst. Van het van het gekomen van de Evangelie. We weten ook hoe het afloopt.
Ja.
De
vraag achterin, want ik zag een paar jongens alweer hoofdschudden van dat ze het niet gehoord hebben. Maar de vraag is, als je nou zelf nog niet echt helderheid hebt, geloofzekerheid hebt, of zelf persoonlijk echt weet dat je zonden vergeven zijn, kan dan God je toch niet gebruiken om een ander iets door te geven? Nou, dat was eigenlijk de vraag. Nou, natuurlijk, God die gebruikte ook een ezel om Biljam, laat me zeggen, stil te zetten. Dus God, de Heer kan overal doorheen werk, om het zo maar te zeggen. Maar, kijk, als je nou met elkaar gaat evangeliseren en je weet dat er een broeder of een zuster is of iemand die met je meegaat die de helderheid niet hebt, dan zou ik zeggen, nou ja, misschien moet je dan eerst eens een avond met die persoon samen gaan praten over wat hem hindert, waarom die helderheid nog niet heeft. Wat is de reden dat die helderheid nog niet heeft? Dus dan zou het misschien een goede gelegenheid zijn om die ander eens het evangelie uit te leggen van, hoe komt dat hij zo beschroomd is? Nee. Ja, nou goed, zondag heb ik in de Julianenkerk van Veenendaal gepreekt en toen ben ik begonnen met het stuk wat vorige week in het RD stond over van dokter De Leden, de preken binnen de PKN die moeten scherper. Misschien heb je het gelezen. En daar heb ik mee geworsteld voor de Heer. Ik heb donderdag een preek gemaakt over Galaten 1 en ik had er geen vrede over. En toen heb ik alles weer weggelegd en in de prullenbak gegooid en toen ben ik vrijdag verder gegaan. En toen ben ik uiteindelijk bij 1 Korinthe 1 terechtgekomen over het kruis. En toen ben ik echt zondag, ik zeg gemeente, ik zeg het in liefde. Maar het feit dat wij, zo heb ik het letterlijk gezegd, het feit dat we onze evangelisatiecommissie, dat er bijna niemand is, heeft er alles mee te maken dat het ons ontbreekt aan passie voor de Heer Jezus. En omdat wij zo egoïstisch en zelfcentered zijn, zo zelfgericht zijn. We zijn bezig met ons huisje, boompje, beestje, met ons autootje. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 15, als wij weten dat er één voor ons gestorven is, dan leven wij niet langer meer voor onszelf. En de vraag is, zijn we daar met elkaar bewust van? We leven niet langer meer voor onszelf. Als we tot levend geloof zijn gekomen, de Heer Jezus hebben lief gekregen. Hij is de enige voor wie wij leven. En dat betekent ook dat het vrije tijd mag vragen van ons. Dat het alles van ons mag vragen om die ander te bereiken. Dus de vraag is, en daarom, dat bedoel ik niet gelijk negatief, dat bedoel ik in liefde. Maar hebben wij nog passie voor de Heer Jezus? Hebben we nog brandende harten voor hem? En ik denk zelf persoonlijk, als wij met elkaar over zulke vragen eerlijk door gaan praten. En we gaan met elkaar bidden of de Heer ook, ja, voor zulke dingen. Van ja, Heer, geef dat er meer mensen met bewogenheid ook, met vrijmoedigheid ook naar de evangelisatiecommissie komen. Ja, dan gaat het vanzelf. Je denkt niet dat je dingen moet forceren. Je moet mensen niet bij hun haren erbij trekken. Maar soms is dat wel eens mijn, hoe komt dat? Hoe komt dat dat we zo. En dan denk ik, dat gaat niet om het actieve. We beginnen in eerste plaats ook met gevouwen handen om met elkaar te bidden voor werken daar. Maar ik bedoel, ze hebben dat natuurlijk op sommige plekken maar kwalijk genomen dat ik een preek over opwekking heb gehouden. Over mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden. Ga ik het moordenaarskuil gemaakt. En toen zeg ik, zeg gemeente, hoe komt dat? We houden een rommelmarkt met elkaar en dan komen heel de gemeente tot er mee. Heel de gemeente erbij betrokken. En we houden een bidstond en een gebedskring met elkaar. En dan komen 8 mensen. Ik zeg, dat geeft dus aan hoe geestelijk de gemeente is. Maar ja, goed, dan prikkel je natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel de vraag, waar leven we voor met elkaar? He, en als we dat, en dan weet ik, dan zeg ik niet dat we geen rommelmarkt mogen houden, maar de 4 pijlers van de Nieuwtestamentische gemeente, volharden in het leren van het woord, breken van het brood, avondmaal, gemeenschap der heiligen, en de gezamenlijke gebeden. Het gebed. Dat zijn de vier pijlers waar het om gaat. Dus dat moeten we wel helder houden met elkaar. Dus ik denk dat je zulke dingen moet je communiceren, moet je met elkaar praten. En maar gewoon ook bidden als evangelisatiecommissie of de Heer zelf, jongeren, ouderen, wil passioneren door de Heilige Geest. Dat ze ook een verlangen krijgen om het te delen en ook mee te doen. Goed, wie nog meer? Kritische vragen mag ook.
Ja, ik heb misschien wel een kritische vraag.
Ja.
Je had het over de wet.
Ja.
Het confronteert ons.
Ja. Ja.
Mijn persoonlijke ervaring is dat de liefde van Christus, de liefde van God, mij meer verbrengt.
Ja.
Als de wet.
Ja.
Want die wet bekeert niemand.
Ja.
Maar als wij iets zien op het kruis van Christus.
Ja. Nee, maar goed, een hele keurige en een mooie vraag, een eerlijke vraag. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe gaan we met die ongelovige mensen, hoe gaan we daar het evangelisatiegesprek aan? Ik heb het die jongelui er net over gehad, over apologetiek. Kijk, eigenlijk, ja, zouden ze, ik geloof dat de IZB ook een boekje heeft, hè, maar met ja, bedoel, zo'n vraag als van waarom is er zoveel lijden in de wereld, als God dan liefde is? Nou, eigenlijk moeten we daar allemaal een antwoord op kunnen hebben, dat we zeggen vanuit de schrift, hè, dat we weten van oké, zo kunnen we die mensen daarop antwoorden. Maar hoe ga je nou met een ongelovig iemand, hoe ga je daar nou het gesprek aanknopen? Als ze zeggen, ja maar ik heb helemaal niks met Jezus, ik geloof dat hij wel een voorbeeldig mens is geweest, maar ik geloof echt niet dat hij voor de zonde van de wereld aan het kruis is gegaan. Nou, dan bedoel ik ermee van, dan kan de wet een aanknopingspunt zijn, maar laten we nou gewoon eens kijken naar de 10 geboden. Als zou heel de wereld de 10 geboden houden, als zouden we dat allemaal in de praktijk brengen, dan zal het niet volmaakt worden, maar de wereld zal er wel een stuk beter uitzien. En wat doe jij er nou aan? Om die, nou goed, om maar iets los te maken dat je zegt, ja maar straks sta je voor God. En als je nou niet die wet hebt gehouden en dan? Ja, ja dan hoop ik het beste maar voor je. Maar wat is dat nou? Wat een rechter hier op aarde die dit doet? Die tegen Holland zegt, nou vooruit, dat is toch geen rechter? Denk je dan dat God straks wel dit zal doen? Nee, ja dat is ook inderdaad. Dus zo probeer je, dus het is eigenlijk meer, maar ik ben het helemaal met u eens, dat het uiteindelijk de liefde van de Heer Jezus verbreedt, alleen... Ja goed, dat zeggen ze natuurlijk wel eens in bevindelijke kringen. Wat hebben mensen aan Jezus als ze niet overtuigd zijn dat ze zondaren zijn? Dus dat is dan de vraag, de verhouding van wet en evangelie. Maar ik ben het helemaal met u eens dat we vooral ook over de liefde van de Heer Jezus, dat we daar ook uit moeten komen. Ja. Goed, wie nog meer? Ja, precies, ja. Nou goed, kijk, er zijn... Oh ja, weer even verhalen, sorry. Is goed. Hoe moet je nou met een ongelovige die dus op een gegeven ogenblik wel interesse heeft voor het geloof? Je komt tijdens het evangelisatiegesprek, kom je zo iemand tegen? En ja, hoe leg je dan het evangelie uit of waar begin je dan? Nou, persoonlijk, maar dat is een persoonlijke benadering. Ik begin altijd eigenlijk met Romeinen 3 te lezen. En dan zeg ik wil nu een pasfoto van de mens lezen. Wie is nou eigenlijk de mens? Nou, dan ga ik Romeinen 3 lezen, waar uiteindelijk staat, er is niemand die God zoekt tot niet één toe. Dat is de situatie. De hele wereld, er is niemand die God zoekt tot niet één toe. Nou, als daar zo iemand daar zit, en zegt, ja, maar ik heb wel interesse, ik ben eigenlijk wel heel erg belangstellend, ik ben eigenlijk wel op zoek naar God. Dan bemoedig ik zo iemand door te zeggen, nou, maar dat betekent dat God in je leven aan het werk is. Want als er nou niemand is die God zoekt, en jij bent op zoek naar God, dat betekent, het is niet genoeg nog, maar dat betekent wel dat Gods geest al werkzaam is. Daarom moeten wij ook goed kijken. Er zijn mensen die totaal onwillig zijn, die onverschillig zijn, die niks met God te maken willen hebben. En heel wel gaan we tijd investeren in zulke mensen, maar die mensen, daar hoeven we alleen maar voor te bidden, want die zijn, dat is anders parelen voor de zwijnenwerpen. Dus, kijk om je heen waar God aan het werk is, waar een stuk interesse is, waar een stuk verlangen is. En als dan zo iemand zegt, ja, ik verlang er wel naar, gaat dan het evangelie uitleggen, door te zeggen, van nature is er niemand die God zoekt. Jij verlangt ernaar om God te zoeken. God is aan het werk. En dan ga ik vaak naar Lucas 15. Het bekende voorbeeld van de verloren zoon. He, ik zeg nou, de mens die probeert eerst alles op te lossen zonder vader. Hij rent door de wereld en hij zoekt het hier, hij zoekt het daar. Maar, nou kan het gebeuren dat er ogenblikken in ons leven komen dat wij vastlopen. Gewoon vastlopen, psychisch. God kan ook een psychische nood kan God ook gebruiken. Ik bedoel, wij gaan altijd snel naar de psychiater toe, maar God kan daar doorheen werken. Dus ik maak dan heel duidelijk. En wat staat er dan in Lucas 15, vers 17? En tot zichzelf gekomen zijnde. Ik zeg, kijk, dat is nou het werk van Gods geest. Dat wij gaan nadenken, dat wij die harde schijf hierboven, dat Gods geest erin gaat werken. En dat ik gewoon ga nadenken. En dan begin ik over de zin van het leven. Ik zeg, heb je dat toch? Je gaat nadenken, wie is God? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Gewoon Lucas 15. En dan proberen duidelijk te maken, door dat nadenken gaat hij zien hoeveel van mijn huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, maar ik verga van honger. Dus onze ogen moeten opengaan voor de gewilligheid van toelopende, hè, dus die vader, dat ik zeg, ja maar onze hemelse vader staat nog meer gereed om jou te ontvangen, dat jij bereid bent om tot hem te gaan. En dan probeer ik dus de liefde uit te leggen, hè, dat de Heere het volbrachte werk, dat de Heere zijn armen uitgestrekt naar het kruis heeft gehouden en dat we welkom zijn bij hem. Lucas 14 ga ik daar naartoe, hoofdstuk ervoor. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het is volbracht. En dan zeg ik, nou zijn er twee mogelijkheden. En ze begonnen zich eenparig te verontschuldigen. Dus of we douwen dat aanbod van genade, douwen we weg. Of die boodschap, die aanvaarden wij. Nou, dan ga ik naar Johannes 1 vers 12. Sommigen weten dat, hè? Dan zeg ik altijd, oké, 1-1-2, daar red je levens mee. Johannes 1 vers 12, een van de belangrijkste teksten, wat staat er? Hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dus dan ga ik uitleggen wat het betekent om Christus aan te nemen in je leven. Dat je de Heer Jezus omhelst. Hè? Sommige mensen, ook verbondskinderen in de kerk die gedoopt zijn, die hebben nog nooit de Heer Jezus aangenomen in hun leven. Ze gaan praten op hun doop, maar de Bijbel leert heel duidelijk, zoals in de Bijbel, die oude man uit het Oude Testament die met een bokje kwam, en dat werd op het altaar gelegd, en dan beleed hij zijn zonde. Dat is wat de oudvaders noemden, de eerste rechtuitgaande daad van het geloof. Dat is Christus aannemen, die bloedvloeiende vrouw de slip van de mantel aangrijpen. Dat is het zien op het kruis, de koperslang, en ieder die zag, die werd genezen. Nou, dat is anderen dus aannemen van de Heer Jezus, dat is geloven, dat is bekering, het omhelzen van Christus, het zien op Jezus, het komen tot hem, het hongeren, dorsten naar de gerechten, allemaal uitdrukkingen voor hetzelfde. Nou, dan ga ik dat uitleggen. En daar staat er in Johannes 1 vers 12 ook dat daar wedergeboorte mee gepaard gaat. Dus we worden wederom geboren, we komen tot levend geloof, wanneer we de toevlucht nemen tot de Heer Jezus met al onze zonden. Dan komt de Heilige Geest in ons wonen, en dan ga ik uitleggen wat wedergeboorte is, dat de Heilige Geest in ons komt en een levensvernieuwend werk gaat doen. En dan ga ik een stap verder. Als ik dit uitgelegd heb. En ik zou vragen, ben je bereid om zo nu vandaag tot de Heer Jezus te komen? Dat is iemand ja. Ik zeg, ja, maar dan moet ik nog één ding uitleggen. Lucas 14, de kosten overrekenen. Wat zegt de Bijbel? Als je de Heer Jezus gaat volgen, dan gaat het je wel wat kosten. Je moet sterven aan jezelf, het kruis opnemen. Dus de Heer Jezus zegt, die een toren gaat bouwen, die moet eerst de kosten overrekenen, want je gaat geen toren bouwen als je niet af kan maken. Je gaat geen oorlog voeren met 20.000, als je zelf maar 10.000 hebt. Dus de Heer Jezus zegt, dat zie je heel vaak in de Bijbel, vele geloofden in hem. En dus, ik heb het in Syriëns land gezet. Ik zeg, gemeente, we zijn zo bezig met de toe-eigening van het heil. Is het wel voor mij? Maar ik zeg, heel het Nieuwe Testament is duidelijk. Het is één grote evangelie-nodiging tot de zaligheid. Het Nieuwe Testament leert iets heel anders. Ben ik bereid om het kruispad met Jezus te gaan? Ben ik bereid tot navolging? Ben ik bereid tot sterven aan mezelf? Ben ik bereid om te dienen? Daar zit het heel vaak op vast. Dus dan ga ik dus de kosten. En dan zeg ik zo iemand. Dus als Gods geest in je komt wonen. En de Heer laat zien dat die popmuziek die je luistert. Dat die eruit moet. Of dat je televisie misschien in de kliko moet. Voor de een die mag hem houden. En de ander moet hem wegdoen. Omdat het een afgod wordt. Al onze afgoden moeten de kliko in. Of die moeten weg. DVD's misschien. Maar ik zeg, ben je bereid als Gods geest met je gaat praten over zonde. Ben je dan bereid om ermee te breken? Oh, ik zou niets liever willen. Als de Heer me duidelijk maakt. Dan ben ik bereid tot gehoorzaamheid. Nou, dan probeer ik zo iemand duidelijk te maken vanuit de schrift. Hoe komt dat, dat iemand dat wil? Dat iemand dat verlangt? Ik kan alleen maar zeggen, dat is Gods geest die dat in het hart bewerkt hebt. En dan, goed, en daar kunnen we misschien soms van verschillen. Maar goed, ik zal maar eerlijk vertellen hoe ik dat dan doe. Dan zeg ik tegen u, als ik 1-op-1 ben, dit doe je natuurlijk niet op een verjaardag of zo. Maar als ik dan bij iemand thuis ben en zo iemand beleidt dat, of in nazorggesprekken, of naar een avond zoals deze, zeg ik, oké, als jij dat verlangt, dan gaan we nu samen hier op de knieën. Gewoon samen hier praktisch op de knieën. En dan buig ik met zo iemand de knieën en dan bid ik eerst een gebed voor die persoon. Heren, wilt u de vrijmoedigheid geven dat die persoon, dat die Jan of Henk, dat hij al zijn zonden zal beleiden die tussen hem en u instaan, die nog niet beleden zijn. En heren, dan bid ik dat u ook in zijn hart zal werken en dan bid ik dus zo voor zo'n persoon. En dan zeg ik, nou Jan, vertel maar, wat staat er tussen jou en de Heer in? En welke zonde heb jij nog niet voor de Heer beleden? En spreek het dan maar uit dat je de Heer Jezus wil volgen en dat je wil dat Hij in jouw leven komt wonen en dat Hij je levensvernieuwende werk gaat doen. Ik ga niet dingen forceren. Vorige week was ik een urk, een meisje, uit de Griffemidden gemeente. Ze had zo'n verlangen om de Heer Jezus te volgen, maar ze wist niet hoe. En toen heb ik gevraagd, zeg, wat staat er nou nog tussen jou en de Heer in? Ze zegt, ik haat mijn vader. Ik ben zo verbitterd naar mijn vader, er is wat gebeurd op een bepaald gebied. Wat van helaas vaker gebeurt. En ik zeg, ben je bereid om het te beleiden? Ze zeg, ja zeker, ik wil het niet langer dat het tussen mij en de Heer in staat. En ze beleed het. En nou, ze sprak gewoon met de Heer. En daarna, daar zeg ik tegen zo iemand, ik weet dat dominee Bloemendaal, daar hebben we het al eens een keer over gesproken met elkaar, dat hij ook de gemeente zo oproept, ga naar huis, buig uw knieën bij uw bed, beleid uw zonde, neem de toevlucht tot de Heer Jezus. En dan komen de mensen en dan zeggen ze, ja maar denk u dan echt als mensen dat doen, dat ze bekeerd zijn en wederom geboren zijn? Hij zegt, ik weet het niet, maar ik dank God als ze op hun knieën zijn gegaan. Dus, even heel duidelijk, als ik dan met zo iemand gebeden heb, dan zeg ik niet daarna, nou ben je een kind van God, of nou ben je wederom geboren. Dat kan alleen de Heilige Geest duidelijk maken, het getuigenis van de Geest. He, deze Geest getuigt met onze Geest dat we kinderen van God zijn. Maar ik bemoedig zo iemand. Ik zeg, we danken de Heer dat je vandaag voor het eerst op je knieën bent gegaan, om tot de Heer de toevlucht te nemen. En dan komt nazorg spelen. Dus dan zeg ik, ja, ook evangelisatie. Dan komt zo iemand in een gezonde Bijbelse gemeente, foldermateriaal, bidden, in een bijbelstudiegroepje opnemen, dan begint het echte werk om zo iemand te discipelen. Dus, en dan zal je zien, nou, dan komen de vragen. Dus nou, zo ga ik meestal met iemand om het evangelie uit te leggen. En uiteindelijk, door Gods genade, zoals Andreas Peters tot de Heer Jezus leiden, om zo iemand tot de Heer Jezus te leiden. En dat gebeurt ook met kerkmensen. Die dus jarenlang in de kerk zitten en nog geen vrede hebben. Iemand die vragen over. Ja, dat mag.
Daar kan ik niet zeggen dat ze gelovig zijn om het te horen. Maar waarom zouden we dat op dat moment dan niet geloven?
Jawel, zeker. Maar ik weet natuurlijk nooit zelf of die persoon voor de volle 100% zichzelf aan de Heer heeft overgeven. Dat kan ik natuurlijk niet dat we het beoordelen. Je kijkt dus het zogenaamde, Jan weet dat ook van Paul Washer, het zogenaamde zondagsgebed bidden met mensen. Dat is helaas in evangelische kring natuurlijk zo uitgehold. Kom maar naar voren, we bidden een zondagsgebedje, u bent een kind van God. En dan verruineer je nog meer mensenlevens dan dat je ze helpt. Dus het is eigenlijk een beetje de voorzichtigheid, maar laat ik wel duidelijk zijn, ik bemoedig zulke mensen hartelijk. Van de Bijbel zegt dat als wij indien, voor degenen die onder ons niet, laten we het even opslaan als je een Bijbeltje bij hebt. Dat is, sommige mensen die hebben die tekst nog nooit echt gezien, dat ze zeggen, staat dat in de Bijbel? 1 Johannes 1 vers 9, dat is ook zo'n tekst die ik dan heel vaak met mensen lees. Misschien wel iemand vanavond die hier zegt, ik ben degene die nog geen vrede hebt in mijn hart. Ten diepste, ik weet nog niet dat ik wederom geboren ben. 1 Johannes 1 vers 9, dus uit de brief, niet uit het evangelie, maar de brief. De brief vlak voor openbaringen. 1 Johannes 1 vers 9, een tekst die Corrie ten Boom ook heel vaak in haar lezingen aanhaalt. Indien wij onze zonde belijden, dat is een voorwaarde, indien, als wij onze zonde belijden, Hij is getrouw, God is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan vraag ik altijd aan de catechizanten, ik zeg, jongens, wat betekent dat hier staat dat God rechtvaardig is? En dan gebeurt het zo, ja, dat God de zonde niet door de vingers ziet. Nee, dat niet. Rechtvaardig betekent hier, die man in Werkendam, dat is een rechtvaardige man. Dat betekent, die man doet wat hij zegt. Hij doet wat hij belooft. Daar kan je op aan. Daar kan je zeker van zijn. En dit is een belofte. Gemeente. Daar mogen we vanavond onze vinger bij leggen. Zeggen, Heer, u hebt het zelf gezegd. Dat als ik mijn zonde beleid, dan bent u getrouw en rechtvaardig dat u de zonde vergeeft. En wat zegt dan de Bijbel als ik mijn zonde beleid? Ik zal de teksten opnoemen. Wat zegt dan de Bijbel? Jesaja 44 vers 22. Hij wist ze uit als een wolk. Micha 7 vers 19. Hij werpt ze in de zee. Hij werpt ze in de zee. En Jesaja 38 vers 17. Hij werpt ze achter zijn rug. De zonde. Dus hij werpt ze in de zee. En hij werpt ze achter zijn rug. En hij zegt Corrie ten Boom. Dan zet de Heer er een bordje bij. Verboden te vissen. Want ja, als ik mijn zonde beleid. Die boze die komt een dag later weer. Ze denk je nou echt dat dat zo makkelijk is? Dat je je zonde beleidt, dat ze vergeven zijn? Jonge vrienden, je kan misschien in de puberteit, je kan worstelen met zonde in je leven. Dat je gewoon het niet wil en toch het misschien voor de 100ste keer weer beleden hebt. Maar op hetzelfde ogenblik dat wij zeggen, Heren, het spijt me, Heren, vergeef het mij. Heren, ik beleid dat ik weer in die zonde ben gevallen. Dan zegt de Bijbel, op datzelfde ogenblik werpt de Heren het achter je rug in de zee van eeuwige vergetelheid. En een bordje erbij, verboden te vissen. Als die boze weer komt, denk je nou echt dat het zo makkelijk gaat? Denk je nou echt dat het zo te koop is? Om dan de boze te bestraffen en zeggen, Satan, zwijg in Jezus naam. Want Gods belofte zegt dat die zonde op datzelfde ogenblik vergeven wordt. En dan komt het. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dus de Heer gaat ons in die weg ook reinigen van die boezemzonde. Hij gaat ons kracht geven om daartegen te strijden. Om daar op die belofte te staan. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Nou, als er nou iemand is vanavond die nog geen vrede heeft in zijn hart, ga nou met deze twee beloften naar huis. Ga op je knieën bij je ledikant. En zo doe ik. Ik bedoel, ik heb zelf nog geen sterfbedden meegemaakt. Maar al zou er iemand op een sterfbed liggen en zeggen, ik heb nog geen vrede met God, ik kan niet sterven. Dan moeten we niet zeggen, man, bid er maar om. De eeuwigheid is aanstaande. Dan is wat we tegen zo iemand moeten zeggen. Kom, laten we 1 Johannes 1 vers 9 lezen. Welke zonden staan er nog tussen u en de Heere in? Kom, beleid het voor de Heere. En laten we iemand dan uitspreken. Heere, ik dank u voor het bloed dat reinigt van alle zonden. Wij staan zo iemand op het kruis. En op de verhoogde Messias. En zegt, Heer Jezus, u hebt uw leven gegeven. En dan geloof ik dat er 1 blik op het kruis, het is genoeg. En zo iemand gaat de hemel in. Zoals de moordenaar aan het kruis. Zo eenvoudig is het evangelie. Hè? Dus dat is een heerlijke belofte. Hè? Dat als we onze zonde beleiden, dat God die zonde wil vergeven. Goed, ik denk nog 1 vraag.
Hebben wij niet de taak om te zaaien en de oogst aan God op te laten?
Wat bedoelt u daarmee? Hebben wij niet de taak om te zaaien en de oogst aan God over te laten? Wat bedoelt u daarmee? Ja. Nee, kijk. Van harte, nee, maar ik geloof. Kijk, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik ga het proberen. De vraag is, we hebben toch dagelijks bekering nodig en gaan we niet te snel oordelen of iemand wel of niet behouden is? Nou. Er zijn 2 Griekse woordjes voor bekering. Dat is het woordje epistrefo en het woordje metanoia. Epistrefo, dat is een peloton die marcheert en ineens zegt de commandant rechtsomkeert en ze draaien 180 graden om. Dat is de eerste bekering. Dat wij gaan zien dat wij met onze rug naar God hebben geleefd en dat de Heer zegt, je kan zo niet verder leven, bekeert u. Dat doet de Heer niet. Tuurlijk, de Heer heeft altijd genade en kracht, maar wij moeten ons bekeren. De Heer werkt wedergeboorte. Dat is het soeverein werk van God. Dat is al 100% Gods werk. Daar kunnen we niks aan doen. Wedergeboorte is Gods werk. Maar bekering, dat is wat wij moeten doen. Bekeert u. Er staan niet tussen haakjes. Ja, maar God moet dat doen. Dat moeten wij doen. Dus dat is die 180 graden omkeren. Maar daarna, en dat is terecht, u zegt dagelijkse bekering. Kijk, Luther zegt, of Kolberger zegt, ik ben pas bekeerd als ik in het graf ligt. Het is in die zin, hebben wij elke dag bekering nodig. Nou, dan is er ook het Griekse woordje metanoia. En dat betekent verandering van denken. Kijk, die harde schijf van ons heeft misschien 40 jaar gedacht zoals de wereld. En zoals de duivel wilde. Door de leugens van de duivel. Dat we het in de materiële dingen hebben gezocht. En dan komt God in ons leven door de Heilige Geest. En dan gaat hij ons verandering van denken geven. En die verandering van denken wil zeggen, de waarheid komt in ons gedachtenleven. Hè? De waarheid zal ons vrijmaken, zegt Johannes 8. En gaat ons bevrijden van de leugen. Dat is ook bekering. Dat de waarheid steeds meer deel wordt. Daarom zegt Paulus tegen de gemeente van Colosse dat het woord van God rijkelijk in u woont. En daarom kan ik alleen maar zeggen, jonge lui, ouderen, heb liefde voor het woord en studeer daar veel in. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons wonen, want dat is de waarheid en dat bevrijdt ons van de leugen in ons hoofd. En dat is tot onze doodsnik, is dat nodig. Maar, nu uw vraag, dus dat is over bekering en dagelijkse bekering, maar nou de vraag van, ja, oordelen. Ja, ik denk dat wij, kijk, dat is niet de taak van elk gemeentelid, denk ik, of althans, maar een zielzorger hoort zijn zielen als een herder eerlijk te behandelen, de schapen. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. We kunnen natuurlijk wel iedereen een aai over de bol geven. Zeggen, ja, maar het komt allemaal wel goed en we laten de oogst aan God over. Maar als zielzorgers, als ware zielzorgers. Luther die zat ook, hoe vind ik een genade God? En toen zei Verstappen ook niet van, ja, maar goed, dat moet de Heer doen. Nee, Verstappen die ging met hem naar het woord. En hij zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, behalve Maarten Luther. En toen werd hij kwaad en toen zegt hij, dat staat niet in mijn Bijbel. Hij zegt, dat staat ook niet in mijn Bijbel. Dus, zo probeerde Van Staupiet zo'n ziel te helpen, Luther te helpen, om uiteindelijk tot overgave van de Heer Jezus te komen. En ik denk dat dat wel, ik denk wel dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben. Ik zeg wel eens prikkelend, met de afschaffing van de biecht, hebben wij de kind met het badwater weggegooid. Want heel veel mensen zouden behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. Hè? En dan zeg ik niet om de zonde kwijt te schelden. Maar ik denk, daarin zeg ik wel, wij moeten toch meer ook naar het hart naar de mensen. Dus weten we dat we behouden zijn op goede gronden. Dat wil zeggen, ik hoef niet veel van de mensen te weten. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde kringen, daar moet je helemaal kunnen vertellen. Je ellendekennis, verlossing, dankbaarheid. En zeg maar eens hoe het gegaan is. Nee, je hebt nog niet genoeg ellendekennis. Dan ben ik het helemaal met u eens. Dat vind ik, daar zou ik ook zeggen, daar mag je niet over oordelen in de zin. Maar wat wil ik wel weten van mensen als ik een persoonlijk gesprek heb? Vertel nou eens. Ja, één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Ik heb het eigenlijk nooit gezien, maar Gods geest ging in mijn leven werken. En toen zag ik ineens dat het volbrachte werk van de Heer Jezus genoeg is. Zeg ik, dat is genoeg. Snap je? Als we dat maar kunnen zeggen. Maar als dat er niet is, dan kunnen we met Judas, ja, bij de Heer Jezus hebben geleefd en aan het avondmaal hebben gezeten en alles hebben deelgenomen. Hè, maar als er geen, hij had zo'n zondeovertuiging, maar hij kwam niet bij de Heer Jezus terecht. En dan zeg ik, nee, maar dan ga ik mensen met zondeovertuiging geen grond geven. Maar als ze zeggen, één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik de Heer Jezus alleen. En zeg ik, nou kom, maak God met mij groot. Het is genoeg. He? En dan heb ik heel ons leven nodig. He? Hij moet wassen en ik minder worden. En dat is nou een proces, dat gaat alleen maar door. Dat we hem steeds meer en steeds voller leren kennen. En we gaan dan ook die corruptheid van ons hart zien. Maar dat is een proces, dat ben ik met u eens. Dat gaat je leven lang door. Maar is dat een beetje goed uitgelegd zo? Oké. Goed.
Zo, we hebben heel wat meegekregen. Ik denk wel dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het was heel leerzaam. Het kwam dicht bij ons hart. Maar het heeft ons ook een opdracht meegegeven. Als de andere kant. Het legt een stuk verantwoordelijkheid, ook bij ons zeker, als christelijke gemeente. Hoe gaan wij met deze dingen om? Hoe staan we er ook persoonlijk in? En ja, dan wil ik toch nog een keer terugkomen op de eerste psalm. Als we het in eigen kracht willen doen, dat is onbegonnen werk. Maar we mogen het van de Heer wel verwachten. Er staan mooie beloften in. Niet alleen in het Nieuwe Testament, waar Arjan er heel veel van aangehaald heeft. Maar ook in het Oude Testament, want die testamenten zijn één. En dan is er een belofte uit Psalm 1, we hebben hem twee keer gelezen. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En welks blad niet afvalt. En al wat hij doet, zal wel gelukken. Als we ons vertrouwen op de Heere stellen, wie we ook zijn. Als we het zelf misschien niet zo goed weten, of we geen ervaring mee hebben met zulke gesprekken, of schroom hebben. Dan mogen we onze hand ook leggen op deze psalm. Als we op de Heere vertrouwen, dan zullen we zijn als een boom die geplant is aan waterbeken. Die krijgt water dagelijks. En die geeft vrucht op zijn tijd. En zijn blad valt niet af. Dat mogen we ook meenemen. En dat bid ik dat we dat allemaal doen. Arjan, nogmaals hartelijk bedankt. Ik wil vragen of dat jij met ons wil eindigen door nog een lied op te geven van het blad. Schild en Adrie die staan zo dadelijk bij de deur als we weggaan om uw gaven te verzamelen voor de stichting Heartcry. Hartelijk aanbevolen. En voor daarna wens ik u allen een goede nacht en welterusten.
Ik stel voor dat we met elkaar eerst nog zingen 165. Welke vriend is onze Jezus? Voordat ik ga danken, wil ik jullie allemaal bedanken. In het bijzonder ook voor de uitnodiging die ik heb gekregen. En ik vind het geweldig bemoedigend dat ook in deze tijd waar inderdaad heel veel zorg is. Dat er zoveel mensen vanavond ook hier naartoe zijn gekomen. Ook de jongelui wil ik daar echt voor bedanken. Want er is denk ik niks heerlijkers als zo samen met het woord ook bezig te zijn. Dus ik heb een gezegende avond gehad door bij jullie te zijn. En ik hoop dat jullie ook gezegend zijn. Laten we de Heer danken en bidden. Heer, hemelse Vader, wat een geweldig voorrecht dat we mogen weten met vrijmoedigheid tot u te mogen gaan. En dat niet, Heer, op grond van onze werken of op grond van onze ernst, maar Heer, dat alles op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruishout van Golgotha. En Heer, daar willen wij in roemen. Daar willen wij ons in verblijden en verlustigen. Dat het avondmaalformulier ook zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O Heere, als we dat op ons in laten werken, ook vanavond, dat wij van nature helwaardige schepselen zijn, dat wij het verdiend hebben om voor eeuwig weggeworpen te worden. Maar Heere, dat u in uw oneindige genade, Heere, ons tegemoet bent gekomen in de Zoon van uw liefde. En dat u ons te sterk bent geworden en dat u door de Heilige Geest ons opgezocht hebt
en dat wij u hebben lief gekregen. O Heer, dan kunnen we niet anders dan u lof prijzen, eren en aanbidden voor dat wat u voor ons deed aan dat vloekhout van Golgotha. En Heer, dan kunnen we daar toch ook niet over zwijgen als we mogen weten dat u ons als de allergrootste der zondaren, Heer, hebt opgezocht. O Heere, wilt u zo door de kracht van uw Heilige Geest ook werken hier in Werkendam. En Heere, Werkendam, dat is toch ook iets wat op mijn hart legt. Want Heere, ook hier hebt u in verleden tijden zo krachtig gewerkt. Tijdens Groene Wegen en tijdens anderen die hier gestaan hebben. Dat u herleving hebt geschonken. En daar honderden krachtdadig tot bekering zijn gekomen. O Heer, dan willen we ook vanavond onze handen vouwen, uw aangezicht zoeken en met volle vrijmoedigheid gaan staan op uw belofte. Heer, wilt u stromen op het droge en water op het dorstige schenken. O, dat wat u in verleden tijden hier hebt gedaan, o, zou u dat ook vandaag de dag willen doen. Heer, zou u opnieuw op een machtige wijze de ongelovigen in Werkendam willen wakker schudden. En Heer, wilt u dan bij ons beginnen in de kerk om ons vernieuwde passie voor de Heer Jezus te geven. O Heer, zou u zo krachtig willen werken met uw Heilige Geest naar uw belofte. Want u hebt het toch zelf gezegd. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En Heer, dat wil ik bidden voor de kerkenraadsleden. Dat wil ik bidden, Heer, voor de evangelisatiecommissie. En voor alle clubs die er mogen zijn. Heer, dat wil ik bidden voor elk gemeentelid afzonderlijk. Heer, dat wij toch door de kracht van uw Heilige Geest, Heere, aangespoord mogen worden tot een blijmoedig en een getuigend leven van de hoop die in ons is van de Heer Jezus Christus, de man van smarten, die voor ons stierf van het kruis. En Heere, zo wil ik deze gemeente aan u opdragen, alle kerken. Heere, we zijn vanavond denominatieloos en we hebben alle lief die de Heer Jezus lief hebben. O Heere, en wat er dan ook op onze kerkmuur geschreven staat, dat doet er niet toe, want we mogen weten dat we één zijn in de levende Christus. En Heere, we willen zo bidden voor dit dorp. Heere, dat u nog velen zal bereiken die nog niet gered zijn. Geef ons een bewogen hart, Heere. En geef ons geopende deuren om van u te mogen getuigen. Heere, we willen tenslotte ook nog bidden voor het beroepingswerk, ook hier in de gemeente. Heere, u weet dat er al beroepen zijn uitgebracht. En Heere, we willen bidden dat hier een man naar uw raad zal komen, Heere. En dat er ook een man mag zijn die herleving en opwekking op zijn hart heeft. Die ook verlangt om jongeren en ouderen dichter bij u, de Heer Jezus, te mogen brengen. O Heer, wilt u zo daartoe ook de beroepingscommissie en al het werk daaromheen zegenen. Heer, wilt u ons zo nabij zijn als we naar huis gaan, Heer, dat uw vrede en uw shalom met ons mee mag gaan. En dat wij ons mogen verblijden in u, de Heer, dat is ons gebed. Zegen zo in ieder van ons, van de jongste tot de oudste. En we bidden, Heer, dat u ons nageslacht genadig zal zijn. En dat we met elkaar ooggetuigen mogen zijn, dat ook onder het jongere geslacht jongeren zullen opstaan voor uw naam en uw zaak. En ik wil u danken, Heer, voor elke jongere die vanavond ook mocht zijn. Zegen hem of haar. We bidden ook voor de kerktelefoonluisteraars, Heer, zal u ook hen thuis genadig willen zijn. Heer, wees ons zo goed en nabij. En dat ook onze dankzegging, Heer, mag zijn in de wonderbare naam van de Heer Jezus uit genade. Amen. Goed. Iedereen wel thuis en van harte God zegen toegewenst en veel passie voor de Heren.